Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Het stikt in de voetbalwereld van de mediamannetjes. Je hebt de krantenschrijvers als Valentijn Driessen die alles wat ze voor hun voeten krijgen het liefst in brand steken. Je hebt meningmakers, zoals Johan Derksen, die bij het ontbijt 3 flessen azijn naar achter gieten. Je hebt de ontwijkende perschefs, die voetballers het liefst een melkkorf ombinden en die je na 3 kritische vragen nooit meer willen helpen. En je hebt de net iets te amicale vragenstellers als Hans Kraaij junior, die iets te nadrukkelijk in het privéleven van een voetballer willen snuffelen. In het woud van sportjournalisten zou je de content creators bijna vergeten. Zij manoeuvreren zich onzichtbaar door de voetbalwereld, maar zijn stiekem overal aanwezig. Zo ook onze gast. Wanneer Arne Slot de opstelling bekendmaakt, is hij de eerste die het op de sociale kanalen communiceert. Wanneer Justin Bijlo als eerste de spelersbus uitstapt, staat hij vooraan om te filmen. Wanneer Louis Sinisterra over de Berlijnse Sintelbaan struikelend richting het uitvak stormt, rent hij er met zijn telefoon achteraan. Stiekem heeft hij een van de leukste banen in de Kuip. Hij heeft niet de druk van de technisch directeur Frank Arnissen, van wie verwacht wordt dat hij iedere transferperiode een nieuwe ster presenteert, of van trainer Arne Slot, van wie wordt verlangd dat hij na iedere wedstrijd even 3 punten uit de hoge hoed tovert. Nee, hij hoeft ook niet iedere week een hattrick te maken, of komende maand even het stadiondossier op te lossen. Nee, onze gast heeft de schitterende taak om de achterban van informatie te voorzien. Zoals hij het zelf ooit mooi zei, hij is de oren en ogen van de Feyenoord supporters. Toegegeven, onze vorige gesprekspartner Cyril Dessers heeft na zijn droomweek van voor de interlandperiode ook in onze podcast behoorlijk raakgeschoten. Het zijn big shoes to fill, maar laat je daardoor vooral niet belemmeren. Een hartelijk welkom aan de content creator van Feyenoord, Mitchell Minnaert.
Dankjewel.
Ja, want het is zo'n beetje als wat ik in de aftrap al zei. Afgelopen dinsdag, donderdag uitgekomen, zaten wij met Cyril Dessers aan tafel. In de tussentijd hadden we ook al enige tijd geleden ook een afspraak met jou gemaakt, Mitchell. En dat valt nu een beetje. Ja, het is letterlijk big shoes to fill.
Ja, het is wel een beetje een anticlimax dat ik nu natuurlijk aansluit naar wat ik heb gelezen, de mooiste uitzending, leukste uitzending ooit. Ja. En dat daarna een medewerker van Feyenoord komt. Nou, ik hoorde dat in de groep was gedeeld en dat er allemaal mensen dachten dat de nieuwe algemeen directeur aan zou schuiven. Ja. Dat ben ik ook niet. Nee. Maar ik ben inderdaad het mediamannetje van een van de mediamannetjes van Feyenoord.
Ja, en voor we verder gaan, want ik zit natuurlijk niet alleen met jou aan tafel, Mitchell. Ik zit hier ook namens. Ja, maar ook met een andere Zeeuw, want je komt uit Zeeland, daar gaan we het straks vast nog over hebben. Want mijn vaste maandagcampaan, as always, zitten we hier aan mijn keukentafel.
Daar zijn we weer, Jopie.
Misha is er ook bij.
Wat hebben wij een week gehad, hè?
We hebben een hele mooie week gehad, maar laten we het vooral niet over ons hebben, want we hebben hier een hele leuke, bijzondere gast. Ja, de content creator. Nou, wij zijn zelf nieuwe media, een podcast hebben we heel lang moeten uitleggen wat het is, maar inmiddels weten mensen wel een beetje wat een podcast is. Maar wat is een content creator?
Ja, ik heb dat zelf ook in mijn Twitter bio gezet. Want ja, hoe moet je dat uitleggen inderdaad? Content creator, die Engelse termen, dat hoort allemaal een beetje bij marketing ook wel. Dus als ik op een verjaardag bij mijn oma zat bijvoorbeeld, ja, hoe moet je dat dan aan haar vriendinnen uitleggen? Ja. Dus dan heb ik maar gezegd, nou, ik ben het mediamannetje. Want ga die maar eens uitleggen wat Twitter is, wat Instagram is, wat Facebook, TikTok, noem het allemaal maar op is. Maar ik ben eigenlijk samen met mijn collega's verantwoordelijk voor de media van Feyenoord. Dus dat gaat van de website tot kameraadjes magazines, Twitter, social media social media kanalen die we hebben. En dat doen we met een toch wel vrij klein team. Vrij klein kernteam noem ik het dan maar even.
Hoeveel man heb je het dan over?
We hebben 1 teamleider. Dus die is niet actief in de productie. Maar die is eigenlijk meer voor de overview, om het zomaar ook met een Engels woord te zeggen. En we werken met z'n drieën eigenlijk, vullen we de kanalen.
Dus alles wat we op de social media zien en zelfs dus ook op de website, de artikelen zullen niet per se door jullie geschreven, ook?
Ja.
Dus jullie beheren ook Feyenoord.nl?
Ja, Feyenoord.com ook. Nou, er gebeurt wat minder op. Dus daar vertalen we alleen de echte highlights, om het zo maar te zeggen.
De je bent echte grote berichten. Ik hoor
Daar moet ik wel mee stoppen, want ik zit op de marketingafdeling. En ik heb daar echt, dan neem je toch veel van die termen over. Maar dat doen we eigenlijk met z'n drieën. En dan hebben we aanvullend nog, we hebben een collega die verantwoordelijk is voor het Feyenoord Magazine. Daar doe ik ook wel wat voor, maar ben ik niet hoofdverantwoordelijk voor. Een collega voor e-sports, dus echt de e-sports content, maar ook de evenementen. En we hebben er sinds deze zomer een vrouwelijke collega ook bij, voor de Feyenoord Vrouwen 1.
Okay.
Dus eigenlijk een vrij klein team. En dan hebben we voor de videocontent een partner die dat voor ons maakt. Dus daar zijn we dan wat meer
coördinerend. Dus verantwoordelijk voor Feyenoord TV, toch? Die partner?
Ja, die partner is volledig verantwoordelijk daarvoor inderdaad. Maar ja, tenminste, wij zijn verantwoordelijk, maar zij maken het in onze opdracht.
Ja, precies.
Dus daar zijn we eigenlijk allemaal bij betrokken. Dus het is heel veel. En dat is ook juist heel leuk, want elke dag is anders. Dat is een beetje cliché, maar dat is gewoon echt zo.
Ja, want je ziet tegenwoordig op het moment dat je een gemiddelde vacature-site opent, zie je de meest mooie teksten. Maar tegenwoordig is altijd zo'n kopje. Wat ga je doen? En dan is een uitleg van, je komt op maandagochtend binnen, je staat bij het koffiezetterapparaat, je zegt hallo. Je vertelde net al een beetje dat je het moeilijk vindt om tegen je oma te vertellen van wat je nou precies doet, want dat snap ik. Want leg je tegen je oma maar eens uit wat TikTok is. Dat kan je tegen mij nog niet eens uitleggen, vrees ik. Nee. Maar gaan we straks proberen.
Ja.
Hoe ziet zo'n week eruit? Want ik heb echt, je vertelt zoveel wat je doet, maar hoe gaat het in de praktijk? Ja, jij gaat maandagochtend naar de club en dan?
Maandagochtend ga ik meestal niet naar de club. Oh, maar maandagochtend is dan nog een slecht voorbeeld. Nee, dat is meestal de dag dat we terugblikken op de laatste tijd ook veel positieve wedstrijden natuurlijk. Ja. Dus mooie uitslagen, mooie momenten. Dus dat merken we meestal vanuit huis. Die middag is het eigenlijk vooruitblikken met de verschillende collega's. En ook de partner die dan voor de videocontent verantwoordelijk is. Kijken we vooruit naar de week die voor ons ligt. Doen we ook op vrijdag, dan blikken we terug, maar kijken we ook alvast even vooruit naar het weekend. Spreken we nog specifiek wat dingen. Ja, en de tussenliggende dagen, dan ga ik of naar de Kuip. Sinds corona werk ik wel wat meer vanuit huis. En ben sinds dit seizoen ook wat meer betrokken op 1908. Dus daar zit ik ook 2 à 3 dagen in de week.
Want hoeveel dagen ben je dan nu door de week op 1908?
Ja, 2 of 3 ongeveer. Dat hangt een beetje af van wat we hebben. Net zoals nu is het interlandbreak. Dus ik ben nu eigenlijk deze week vrij. Dus dat is ook wel eens lekker. En ook wel even een moment om even je rust te pakken. Want het is natuurlijk nu echt een rollercoaster waar we in zitten.
Hectische periode geweest.
Ja, en ik hoop dat we nog heel lang in die hectische periodes zitten. Want als we doorgaan in de beker en doorgaan in Europa, dan blijven we in dat drukke schema.
Want je zegt, wat maakt het nou hectisch?
Ja, social media is op zich, dat staat al nooit stil. Mm-hmm. Dan heb je ook nog 3 wedstrijden in de week, waar je dus op vooruitblikt, op terugblikt.
Wij kennen het als podcast. Wij zitten in hetzelfde stramien.
Jullie zijn ook naar 2 uitzendingen gegaan natuurlijk. Dus dat het is ook echt, ik luister ze ook allemaal aan. Het is op het duur echt, moet ik gewoon tijd vrij gaan maken eigenlijk bijna om ze te luisteren. Maar dat doe ik graag. Dus je zit in dat stramien eigenlijk van wedstrijden. Dus dat maakt het eigenlijk al druk. Maar ook, dat heb ik al heel vaak gezegd. En ik zei het laatst als grapje tegen mijn ex. Zei ik van, het wordt ook wel, rustiger. Mede daarom is het ook mijn ex. Want het wordt nooit rustiger. Het is gewoon altijd, je bent gewoon altijd druk bezig. En je wil ook altijd meer. Dus op social media wil je ook altijd meer likes. Je wil meer volgers. Noem het allemaal op. Ja. Het is ook nog mijn club. Dus je wil ook dat de club er ook op social media goed op staat. Dus dat maakt het eigenlijk druk. Je maakt soms ook jezelf een beetje druk.
Dat hebben we allemaal een beetje last van, denk ik. Maar straks nog even inzoepen op het werk wat je allemaal doet. Want daar denk ik dat we wel 100.000 vragen op je kunnen afvuren. Maar je zei het net al in een kleine bijzin van, het is ook mijn club.
Ja.
Kan je daar eens wat over vertellen? Kleine Mitchell, was dat ook een Feyenoord supporter? Had hij ook de droom om uiteindelijk in die Kuip te eindigen?
De kleine Mitchell was zeker een Feyenoord supporter. Droomde eigenlijk van wat Cyril Dessers nu doet.
Ja.
Dus scoren in de Kuip. Dat bleek al snel dat ik dat niet zou gaan doen, want zo talentvol was ik niet. Maar wel echt altijd gek geweest van die club. Dus mijn kamer was behangen met Feyenoord behang. ben zelfs ooit spelersmascotte geweest. Bij Feyenoord Dynamo Kiev, Champions League wedstrijd. Volgens mij de saaiste Champions League wedstrijd die we gespeeld hebben. Maar
hij staat mij niet meer bij.
Nee, dat was 0-0.
Ja, dus, okay, dat verklaart het wellicht. Ja.
Ik was te jong, 2002.
Ja, 2002. Dus dat was natuurlijk al wel een droom dat je daar in die spelerstunnel stond.
Aan welk handje?
Ja, ik had zijn voornaam weet ik niet eens, PF. Ik heb ik stond aan de verkeerde
kant. Hoe heb je dat ervaren dan, zeg maar, als klein jongetje zo dat veld oplopen?
Ja, dat is heel slecht eigenlijk, maar ik heb het dus wel ervaren. Alleen, en dat bleek later, ik heb nu lenzen. Maar toen had ik dus echt hele slechte ogen. Dus al mijn herinneringen zijn ook echt heel vaag. Ik kreeg allemaal aanwijzingen van de zijlijn. Dat je moest gaan zitten. En ik kon dat gewoon niet zien. Dus toen moest ik naast me kijken. Gaat iemand zitten? Dus zo zijn mijn herinneringen ook eigenlijk. Ik weet nog dat wij moesten oefenen in de kamer van Jorien van der Herik. En dat kon ik me nog wel herinneren, want ja. Kale man, grote, imposant, die dan ineens binnen kwam lopen. Dus mijn herinneringen zijn eigenlijk heel vaag daarvan. Maar ik heb laatst wel beelden gezien.
Want hoe oud was je toen ongeveer?
2002, dus was ik 8 ongeveer.
Oké.
Maar ik heb daar laatst, bij onze laatste Champions League campagne, heb ik daar beelden van gezien. Want toen was Mastercard op zoek naar jongetjes die toen spelersmascotten waren.
Oh.
Dus daar was ik voor benaderd. Dus dat was wel leuk. Er is een hele slechte reclame nog van gemaakt. Dus ik hoop niet dat jullie die nog op snorren.
Nee, je snapt natuurlijk dat we dat meteen gaan opzoeken. En volgende week in de Insta Inspector gaan bespreken.
Ja, dat bedoel ik.
Nee, dat was heel slecht. Maar wel echt unieke ervaring. En droomde er dus van om ooit... in de Kuip te werken, laat ik het dan zo zeggen.
En hoe is die reis dan gegaan? Want op een gegeven moment had je door, voetballend ga ik er niet komen. Hoe kom je dan uiteindelijk, zeg maar, van Feyenoord liefhebber dan toch uiteindelijk als in de functie van content creator bij Feyenoord?
Ja, het is best een lange weg. Ik wilde eigenlijk de journalistiek in. Ja. Dat is laatst hier ook al besproken, die bewuste deadline day met Gary Steas. Dat vond ik toen zo geniaal. Ik heb de hele dag op F5 zitten drukken, op F12. Van welke spits komt er?
Wie komt er?
Ja,
wie komt er?
Vaak daarna.
Gary
Steas.
Die kennen we allemaal nog, ja.
Dat was echt verschrikkelijk natuurlijk eigenlijk. Maar ik dacht, hoe geniaal zou het zijn als ik ooit een baan heb, dat ik de macht heb, noem ik het dan maar eventjes, ik heb... de kennis, dus wie er komt. Maar ik heb ook de macht bijna dat je dan bepaalt wanneer aan de buiten komt, hoe en noem het maar op. En ik wilde de journalistiek in, want dat leek mij gewoon mooi om daar in de Kuip te werken. Ik ben journalistiek gaan studeren en heb gewerkt bij de PZC, Provinciale Zeeuwse Courant, op de sportredactie. Ja. Tijdje ook bij Voetbal International op de webredactie.
Mm-hmm.
En... uiteindelijk, wat was even denken, bijna 4 jaar geleden zat ik op de sportredactie van de PZC weer. Een paar keer heen en weer tussen VI en PZC. En toen kwam de vacature voorbij van Feyenoord. En dat was op de marketingafdeling, dus sprak me niet echt aan, eerlijk gezegd. Maar goed, ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Wie weet lukt het wel. En ik blufte me er eigenlijk een klein beetje doorheen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ze vroegen, volg je ons al op Facebook? Dat deed ik niet eens. Dus dat was eigenlijk best wel slecht, maar hadden we ook niet...
Dan was ze ook lekker voorbereid. Ja. Het eerste wat je kan doen is even kijken, volgt hij ons?
Het was echt... ik moet wel zeggen, het enige wat ik wel voorbereid had, was mijn Twitterpagina opschonen. Want ik heb...
Er waren nog wat scheldwoorden bij
Ik ging dus zoeken en ik dacht... hoe ik vroeger Twitter gebruikte, was als ik op stap ging posten. En daar stonden echt trieste dingen. Maar ook, ik had allemaal spelers uitgescholden. Kelvin Leerdam, die kwam er echt heel slecht vanaf bij mij. Waren nog wel wat, dus ik ging ook op een duur opzoeken van... dit scheldwoord zal ik nooit gebruikt hebben. En jawel, 3 hits. Dus die moest ik allemaal verwijderen. Maar ik blufte me er eigenlijk dus doorheen door dat eerste gesprek.
Want was het toen al duidelijk, want je zei het was op de marketingafdeling, was het toen al duidelijk dat het gefocust was op de social media? Of was het toen nog op eigenlijk nog een beetje vaagjes?
Nee, dat was wel zo. Okay. TikTok was er nog niet. Dus het was allemaal wel wat anders dan hoe de situatie nu is.
Ja.
En hoe belangrijk het nu is ook voor de club. Maar toch werd het al belangrijker gemaakt. Was eigenlijk de periode dat het van communicatie naar marketing en digitale media ging. Of toen heette het volgens mij nog de afdeling alleen marketing.
Ja.
Dat was al wel gaande. Zo waren ze ook, of tenminste was mijn manager toen ook wel eerlijk over. Van hij zag het in eerste instantie niet zo zitten dat iemand vanuit de journalistiek of met de journalistieke achtergrond op de marketingafdeling zou komen te werken. Maar uiteindelijk hebben ze de gok genomen van, nou, we denken dat, dat die basis goed is en dat we wel wat dingen nog bij kunnen leren. En zo ben ik er eigenlijk gewoon terechtgekomen. Ik ben tot op de dag van vandaag heel blij mee dat het zo gegaan is.
En Feyenoord ook? Met jou?
Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Dat zou je ze moeten vragen. Maar ik denk het wel. En ik ben zelf in ieder geval... Ik had echt wel een jaar nodig om echt te wennen. Ja. Want het is heel anders dan journalistiek. Dat is punt één. Maar Feyenoord is echt ook een mega grote club. Hmm. Waar je gewoon met heel veel mensen te maken hebt. En alleen dat al is echt al even zoeken.
Ja.
En je rol daar vinden, of je plek daar vinden. Maar na een jaar voelde ik me daar wel thuis. En heb ik ook wel de taal van social media me een beetje eigen gemaakt. En dat is al best wel moeilijk.
Ik wou zeggen, daar gaan we straks in tweede item uitgebreid op inzoomen. Want daar kan ik denk ik nog heel veel van leren. Ik als oude lul aan deze tafel met mijn 38 jaar. Maar wat je wel vaker hoort van op het moment dat mensen die fan zijn van een club en uiteindelijk dan een dienstverband krijgt, wat voor functie dat dan ook, of bestuurslid is, of directeur, of in dit geval content creator, dat er dan vaak een beetje van een koude kermis thuiskomen. Dat ze dan toch zeggen van, eigenlijk is het helemaal niet zo leuk om voor je favoriete club te werken. Want dan is het je werk. Dan is het niet meer je hobby. Dan kan je inderdaad niet meer die scheldwoord op Twitter gebruiken, want dan word je daarop afgerekend.
Ja,
hoe is dat, zeg maar, om dan voor je club te werken?
Het is een droombaan, maar het kan ook echt wel eens een nachtmerrie zijn. Dat klinkt heel zwaar, maar om het naar nu te trekken, nu is het echt een droombaan. Qua resultaat gaat het echt top. Ik heb hiervoor dus werkte ik ook vaak in het weekend. Er zijn hele wedstrijden of klassiekers bijvoorbeeld die ik gewoon nooit heb gezien, omdat ik op zondag aan het werk was en die verloren we. Ja, die keek ik niet terug. Daar had ik echt ook even geen behoefte aan. Dus dat kent iedereen wel. Maar nu je voor de club werkt, zit je er middenin. Dus als het sportief gezien slecht gaat, of op bestuurlijk vlak, of je kan er niet van weglopen.
Nee, je kan niet zeggen, ik slaat deze week even over.
Nee. Dus, sterker nog, je bent deels ook verantwoordelijk voor de manier hoe Feyenoord daarover bericht.
Ja.
Dus je hebt daar ook een rol in. Vorig jaar was bijvoorbeeld was best wel lastig.
Ja,
dat geloof ik. Maar hoe hebben jullie dat dan intern proberen naar buiten te brengen? Van, de sfeer was misschien niet al te best, maar hoe hebben jullie dat dan samen besproken? Van, hoe gaan we dat doen?
Vorig jaar was dan nog wel een voorbeeld van dat we er ook door corona wat verder vanaf zaten als mediateam. Dit seizoen zitten we er echt dichter op dan ooit. Daar komen we straks misschien wel op.
Ja.
Maar hadden we ook nog te maken met lege stadions. Dus het is echt gewoon nul beleving. En wij zijn er wel echt voor om Feyenoord 1 dichter bij de supporters te brengen. Voor meer beleving te zorgen, daardoor ook meer binding. Ja, dat was vorig jaar wel echt heel lastig als dan de sfeer in het stadion erbij of eigenlijk niet is. De beleving bij de spelers, omdat er zitten geen mensen op de tribune, dus dat is minder. Je zit er dus ook wat verder vanaf, dus je hebt ook minder toegang tot die spelers.
Ja,
dan is dat echt wel lastig en dan moet je echt wel elkaar motiveren. En hoe we dat gedaan hebben, was vooral om alweer door te kijken naar een volgend seizoen. Gebeurt natuurlijk heel veel.
Ja, dat hebben wij natuurlijk vorig jaar in die podcast ook gedaan. Van dat op een gegeven moment toen bekend was dat Arne Slotte was, dat je dacht, oké, we moeten de klassieker spelen deze week. Totaal geen zin in. Maar over 3 maanden, dan begint Arne Slot. Ja. Zo hebben wij heel lang vorig seizoen weten te rekken, omdat we er zo klaar mee waren.
Ja.
Maar voor ons is het dan toen nog 1 keer per week, inmiddels 2 keer per week. Maar voor jou is het dan 7 dagen in de week.
Ja, iedereen is anders. Maar ik ben dan ook nog wel zodat ik het ook nog best wel mezelf aantrek. Ik ben gewoon heel erg begaan met de club.
Ja.
Het is ook nog mijn werk. Dus wat ik zeg, je wil dat Feyenoord er goed op staat. En je hebt daar als mediateam toch wel, kun je daar een sturende rol in hebben op een positieve manier. Dat is natuurlijk altijd onze insteek. Soms is er niet zo heel veel positiefs. Als dat niet zo is, dan moet je dat ook naar elkaar uitspreken. Ja. Dan moeten we elkaar maar motiveren. Dus een van de dingen die we hebben gedaan is ook doorkijken naar komend seizoen. Plannen gemaakt.
Ja.
Ik denk dat we daar dit seizoen wel de vruchten van plukken.
Ja.
Dus in die zin is het alsnog wel een goed jaar geweest. Vorig seizoen.
Vooral
voor het bouwen op de achtergrond. Want daar kom je, net zoals nu tijdens het seizoen, kom je daar gewoon niet aan toe.
Nee.
Zit je gewoon echt in die achtbaan.
Is er 1 week, en misschien is het heel moeilijk om te zeggen, in jouw 4, 5 jaar dat je nu bij de club werkt, is er 1 week waarvan je zegt, oh man, die week die voelde alsof die nooit ten einde ging?
Op een slechte manier of op een positieve?
Ik bedoelde op slecht, maar daarna mag je hem ook als positief uitleggen. Maar.
Er zijn echt wel ja, bizarre weken geweest. Daar kan ik niet eentje uitlichten. Dus zowel positief als negatief. Er zijn, nou, laat ik er eentje pakken die zowel positief als negatief was. Dat was de week dat onze aanvoerder van vorig seizoen vertrok.
Geen idee,
nee,
natuurlijk niet
meer. Ja. En op dat moment dat wij dat, nou, dat was al lang bekend, maar toen wij dat aan het afronden waren eigenlijk qua berichtgeving, zat Alireza Janbakhsh in de onderhandelkamer, om het even zo te noemen, van Frank Arnese. Ik was ook op 1908, dus wij zaten daar te wachten. Ik was daar verantwoordelijk voor de jongens die allemaal stonden te wachten om wat met hem op te nemen en foto's te maken. Ja, daar heb ik dus dat van dichtbij meegemaakt. Ondertussen zaten wij zo lang te wachten, duurde echt uren. Hadden dat idee bedacht van Orkun Kokcu is een nieuwe nummer, dus die 10.
Ja,
dus heb ik daar gewoon in die stoel een beetje achterover leunend heb ik dat filmpje zitten maken. En we waren dus druk bezig met het afhandelen van dat negatieve bericht en al dat gezeik wat daarop kwam, wat we ook wisten en konden verwachten. Dus ja, dat was één werkdag eigenlijk. Dat was wel de meest bizarre werkdag.
Ja.
Zowel qua negativiteit als qua positiviteit. Dat je toch eigenlijk alweer dat doorkijkje had naar komend seizoen. Van nou, dit is waar we het wel mee gaan doen.
Vond je dat lastig om, zeg maar, toch een soort van nette noot, ook op, ja, je bent supporter, om dan toch een beetje op een goede manier dan afscheid te nemen met een mooie post voor Berghuis? Of?
Is dat gebeurd? Ik kan me helemaal niet herinneren. Was volgens mij bedankt.
Nee, gewoon, ja, maar gewoon.
Nee.
Maar hoe denk je daarover na dan met z'n allen? Als...
Ja, daar denk je wel en zeker in dit geval wel uitgebreid over na. Van, dus we hebben een post geplaatst. Nou, we hebben echt heel lang over de foto gehad die we zouden gebruiken. Moeten we hem nog wel in het Feyenoord shirt zetten of niet? Ja, dat zijn. En dat is misschien ook wel het leukste om. Of tenminste, dat vind ik wel het leukste om altijd te zeggen tegen mensen. Alles wat je ziet op de Feyenoord-kanalen, dat is niet zomaar bedacht dat ik hier aan tafel zit en denk, hey, ik ga eens even een tweetje zetten. Er zit echt wel een idee achter. We hebben toch best wel een klein team. Maar we houden altijd het vier-ogen-principe aan. Van, er moeten altijd vier ogen naar gekeken hebben.
Precies.
Op wedstrijddagen is dat wel iets anders.
Ja,
als
bij wedstrijd live, als je een goal wil tweeten, precies, is dat lastiger, vermoed ik. Ja, maar ik snap
maar
het idee.
Maar al het andere, daar denken
niet
we echt
wedstrijd gerelateerd.
Ja.
Oké, leuk. Nou, zoveel vragen, zoveel nog meer. Maar voordat we daarheen gaan, kom ik eerst weer met mijn rubriekje.
Bakens in de vette.
Ja, want je zei net al, Mitchell, het is een vrije week voor jou, want het is Interlandweek. Dus we ontkomen er ook niet aan om in onze bakens toch een beetje stil te staan bij een aantal van onze oud-internationals. Onze huidige internationals, die houden we wel in de gaten. Hè? Dus hoe Alireza het doet en hoe Kukçu doet, dat zien we allemaal. Dus dat hoef ik niet hier tijd aan te gaan besteden. Maar ik heb op nummer 3 heb ik 3 spelers die toch een stapje dichter bij het WK zijn.
Huh? Vertel Jopie, is het een poverweekje of is
nee,
het een...
Nee, het is een heel goed weekje. Heel goed, natuurlijk is het een goed weekje. Hey, nee, wat ik zeg, 3 spelers die een stapje dichter bij het WK zijn. Te beginnen met Renato Tapia, was een tijdje geblesseerd. Maar inmiddels weer fit, dus dan automatisch een basisplaats bij Peru. Zo gaat dat daar. Moesten spelen tegen Bolivia en die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen. Staan nu op de 7e plek. Van de 10, wat niet heel goed klinkt. Maar ze staan maar op 2 puntjes op nummer 4. En nummer 4 is rechtstreeks een plaatsing voor het WK. Dus ze moeten nog 4 wedstrijden spelen. Dus Tapia maakt nog steeds kans op een WK. Dat geldt ook voor Soufiane Amrabat. Voor Marokko.
Ja.
Geen basisspeler meer bij Fiorentina. Maar wel onbetwist basisspeler bij zijn Marokko. Moest de afgelopen week spelen tegen Soudaan. En soeverein 0-3 gewonnen. En zijn nu eerste geworden in de pool. En die moeten nu met alle 10 winnaars van de pool in Afrika. Die hebben zijn play-offs.
Ja.
Dus hij moet nog een uitwedstrijdje en een thuiswedstrijdje moet hij overleven. En ook dan zien we Amrabat, normaal gesproken, op het WK.
Kijk.
Nou, en de derde in deze drietrapsraket.
Deze weet ik.
Is dat het... weet jij niet? Nee, dat weet je niet.
Is
nee,
het niet Smolov?
Dat is wel Smolov.
Ja, dat bedoel ik.
Zo scherp jij.
Ja.
Of je hebt goed zitten spieken, of je hebt echt goed zitten opletten.
Ik heb de wedstrijd toevallig op mijn werk voorbij zien komen.
Dan heb je echt geen leven. Want Smolov, ik weet niet welke van de twee, want die moest 2 wedstrijden spelen. Eerst moesten ze spelen tegen Cyprus, met basisspeler Smolov. Maakte daar een goal en assist, won 6-0. Nou, hartstikke soeverein. En daarna hadden ze een onderling duel tegen Kroatië. De winnaar zou rechtstreeks naar het WK gaan, de verliezer niet. Verloren ze met 1-0. Dus zij moeten ook zo'n barragewedstrijd spelen tegen een andere nummer 2 uit Europa. Dus die kunnen alle 3 nog op het WK komen. Dan op nummer 2 een speler die we, als die geselecteerd wordt, en daar gaan we dan maar vanuit, wel op het WK gaan zien. Ging ook in een onderlinge wedstrijd, dan heb ik het over de kraker tussen Portugal en Servië in Portugal.
Uros.
Ja, precies, Uros Pajic. Begon als wisselspeler, dus had aanvankelijk geen rol in die wedstrijd. Kwamen al heel snel 1-0 achter door wat gepriegel van een oud Ajaxiet. uiteindelijk werd het nog 1-1.
Door diezelfde?
Nee, door een andere Ajax. Oh. Ja, nee, dit was een andere Ajax die in Portugal speelt tegenwoordig. Of nee, Sevilla speelt die tegenwoordig. Weet je nog wie ik bedoel?
Nee, geen idee.
Goedelje.
Precies. Kijk, oh. Mitchell zit er goed in, hè? Misha, step it up. Hè? Je moet wel een beetje...
Nee, ja, ik was helemaal vergeten dat Goedelje een Servische nationaliteit ook had.
Ja, nee, dat is een Servië. Dus nou, in ieder geval uiteindelijk... Ja, Servië moest winnen om door te gaan uiteindelijk naar het WK. En ja, zo geschieden in de laatste minuut van de reguliere speeltijd... weer een kopbal 1-2. En uiteindelijk gaat Servië daarmee naar het WK. Moet Ronaldo nog een extra wedstrijd of twee extra wedstrijden spelen. Maar vind ik hartstikke leuk voor Spanje. Die niet altijd even genoeg credits heeft gekregen bij Feyenoord.
Weet jij toevallig of die nu een beetje speelt bij Krasnodar?
Weet ik dat. Natuurlijk weet ik dat, Misha. Nou, ik zit dat elke week
vertel,
in de gaten.
De luisteraars willen dat weten.
Hij is, speelt niet alles, maar hij speelt wel vrij veel. De laatste paar weken is die basisspeler. Dus ik heb het gevoel dat hij zich langzaam in de ploeg van Krasnodar, de club ook van Vienna, in de basis heeft gespeeld. Ja. En dan op nummer 1 is buiten het veld. Ik had gehoopt dat het inmiddels rond was. Maar goed, ik heb een quizvraag. En met wat ik net zei, heb ik hem misschien al verklapt. Het gaat namelijk om de man die op de 11e plek in de geschiedenis van Feyenoord staat als het gaat om duurste verkopen. Hebben jullie dan enig idee wie dat is? Ik kijk naar de overkant. Kijk, Mitchell, die had
verkoop.
Net, ja, van verkoop.
Dus op de 11e plek.
Ja, die ons wat meest heeft opgeleverd.
Er valt hier een stilte.
Er valt hier een stilte. Dat betekent doorgaans dat ik... Of wil je nog een gokje?
Nee.
We gaan namelijk naar de gulden tijd. Wat het extra opzienbarend maken. Het ging voor een bedrag van 18 miljoen gulden in 1998. En dan gaat het over Giovanni van Bronckhorst. Onze oud-hoofdtrainer. Het is eigenlijk schandalig nog dat hij zo hoog in die lijst staat. Dat geeft ook echt wel aan dat Arnissen de komende tijd meer spelers voor hoofdprijzen moet gaan verkopen. Kroes staat nog in de top 10. Ook natuurlijk schandalig, dezelfde periode ongeveer. Maar van Bronckhorst was natuurlijk trainer bij Feyenoord. Is daarna nog even een uitstapje in China geweest, wat iets minder succesvol was. Is nu eigenlijk al een jaar lang is die werkloos. Maar daar gaat, als het goed is, deze week verandering in komen. Want hij is eigenlijk zo goed als rond met de Rangers uit Glasgow. Gaat daar Gerard op volgen. Lijkt me niet heel makkelijk. Die hebben het daar vrij goed gedaan.
Zeker.
Maar wij gunnen hem dat allemaal. Wat zeg je?
Ook tegen ons.
Ja, zeker.
Helaas.
Ja, helaas ook tegen ons. Dat was ik alweer vergeten.
Was je daarbij?
Ja, dat is denk ik mijn mooiste uitwedstrijd geweest. Niet qua wedstrijd zelf, maar qua sfeer in dat stadion. Dat was niet normaal. Dat was 90 minuten lang het hele stadion alleen maar zingen en sfeer maken. Dat was echt indrukwekkend.
Nou ja, dan weet Gio waar hij heen gaat. Dat kent hij natuurlijk, want hij heeft natuurlijk zelf gespeeld. En vrij succesvol gehad. Maar ik hoop dat het rondkomt. Zou een hele mooie stap voor hem zijn. En wij wensen hem daar al het succes. Ja, Mitchell, je hebt net al heel veel interessante, boeiende dingen verteld waarvan ik dacht, daar wil ik meer van weten. Nou, in dit item willen we daar toch wat meer op gaan inzoomen, jouw werk, wat je nou precies doet. Je hebt al een klein beetje een kijkje gegeven achter de schermen. Kan je ons een beetje meenemen? Je hebt het net al een klein beetje gedaan, maar kan je nog meer met een aantal voorbeelden misschien van hoe dat achter de schermen gaat? Want ik neem aan sowieso dat je bij heel veel transfers bijvoorbeeld, dingen die wij dan vaak leuk vinden, een van de eerste bent die dat weet. Want jij moet zo'n filmpje maken of zo'n tweetje neerzetten of whatever.
Ja, dat was ook wel hoe ik het dacht. Van, nou, als je bij de club werkt, dan hoor je echt altijd als eerste dat er interesse is. Of noem maar op. Maar dat is niet het geval.
Dus Arnissen belt jou niet op het moment dat hij informeert naar een speler van Spartak. Dat hij zegt,
nee,
wij worden, vindt goed?
Nee, wij worden... Dat is wel jammer inderdaad. Zouden we wel leuk vinden. Maar dat is de praktijk is gewoon dat wij worden ingelicht. Wel in een vroeg stadium. Als het, hoe moet je het zeggen, serieus wordt. Dus vaak zijn er natuurlijk allerlei belanghebbenden bij zo'n transfer die dat in de media willen hebben, omdat ze dan nog wat meer kunnen vragen in dat onderhandelingsproces of wat dan ook. Dus ja, vaak zien we dat het eerder bij de media, om even zo'n makkelijk woord te gebruiken, de media, maar ligt, of bij Feyenoord TM, AD, VI, Telegraaf, ga ze maar door. Dus wij bereiden vaak al op de achtergrond wat dingen voor als wij ergens iets lezen bij een betrouwbaar medium. Dus niet als er op F12 staat van Wagner Love is weer in beeld. maar gewoon de serieuzere media, dan bereiden wij iets voor. Dus soms gaan we ook gewoon bedenken we iets wat we nooit gaan gebruiken omdat er misschien helemaal geen interesse is of het helemaal niet serieus wordt.
Is er iets wel eens wat je wel soort van helemaal uitgedacht hebt en misschien al stapjes had ondernomen wat je... Omdat je wist van dit zit aan te komen, wat uiteindelijk nooit is gerealiseerd?
Echt dat we dingen gingen bestellen en zo niet. Dat stond wel op het punt bij Ricky van Wolfswinkel een keer. Die is echt wel vaker aan Feyenoord gekoppeld.
Dat is Bas Dost, dan kan je ook een soort van elke transferperiode kan je klaarzetten.
Maar daar hadden we wel ideeën voor. En Dat was volgens mij in de periode dat we Vilena voor het Fijne Magazine met zo'n leeuw hadden, hadden gefotografeerd. En dacht, nou, misschien kunnen we ook wel iets bedenken met zo'n wolf. Dus we hebben echt nog ook gezocht. Of, volgens mij bij die partij zelfs gevraagd, joh, hebben jullie ook opgezet
je dacht wolven? Niet aan
John. Nee, ja, ook. Ja, uiteindelijk is er nog wel iets van gekomen. We dachten aan de Wolf of Wall Street, of we daar nog iets mee konden. Dus dat hebben we toen gebruikt voor de speler die uiteindelijk later wel vertrokken is, maar die toen nog bleef. Die hebben we toen gefotoshopt op het karakter van de Wolf of Wall Street.
Okay.
Van I'm not fucking leaving. Van die bekende scène die film. Maar eigenlijk we gaan echt pas over tot actie als we een belletje hebben gekregen.
Maar in je hoofd niet?
Nee, je hoofd staat het
niet. In je hoofd ga je waarschijnlijk bij F12, bij de minst of geringste gerucht, denk je waarschijnlijk al. Kan je ons meenemen? En dan laten we gewoon even een fictieve transfer gaan bedenken in aankomende winterperiode. Heb jij een mooie naam? Wie moet Feyenoord gaan halen in de winter?
Wijnaldum.
Pas Dos voor de grap doen?
Nee, Wijnaldum die heeft het zwaar bij Paris Saint-Germain en die wil terug naar Feyenoord. Hoe gaan we dat aanpakken, Mitchell?
Ja, dat is, dat is een hele mooie opdracht. Want een speler met enorm bereik ook natuurlijk, wereldwijd.
Ja. Dus ja, dan kijk je echt naar, want je kijkt naar het bereik van zo'n speler.
Nou ja, je kijkt... We hebben, even inhoudelijk dan over de kanalen van Feyenoord. We hebben allerlei groeidoelstellingen voor onszelf eigenlijk. Eerst waren die ook best wel hard. Hadden we echt groeidoelstellingen per seizoen. Dat hebben we wel iets meer losgelaten. Omdat we meer naar de waarde van je volgers kijken. Ja. Maar goed, je wil altijd nog groeien natuurlijk. Dan kijk je zeker naar kansen. En in Nederland denk ik dat... misschien ook, het is een Nederlandse term, maar wel misschien een beetje een marketingterm, dat er een soort van verzadiging is binnen Nederland. Dus dat de meeste Feyenoord supporters die ook op social media actief zijn, al wel een kanaal van Feyenoord volgen. Maar de echt grote groei zit nog wel in het buitenland. Dus dan kijken we zeker naar mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer met Alireza Jahanbakhsh.
Iran.
Ik noemde net die bizarre dag. Uiteindelijk is het die dag... konden we niks meer met hem opnemen. Ik hoorde jullie in de podcast zeggen... maar het zou toch mooi zijn geweest als ze hem in de Kuip hadden gepresenteerd.
Ja, gemiste kans. Gemiste kans. Nou, dat had ik zo vet gevonden.
Een beetje de achtergrond daarvan was dat zij echt tot die vrijdagavond... denk dat het was laat aan het onderhandelen waren, dat ze eruit waren. En dat ze toen naar het eten gingen. Dus toen zeiden ze, jullie kunnen morgenochtend wel met hem opnemen. Ik zeg, is goed. Dus we hadden 9 uur.
De middag hadden we een oefenwedstrijd.
In de middag was de oefenwedstrijd. Ja. Dus, maar we hebben gewoon wat tijd nodig om wat content met hem te maken natuurlijk. Dus uiteindelijk hadden mensen allemaal een hele dag laten wachten. Die hadden thuis ruzie gekregen, noem het allemaal maar op. En dan moest ik toch vragen, joh, kom zaterdagochtend vroeg. Dat was om 9:30 of zo, of 8:00 gaan we op gaan nemen.
Maar je moet echt wel flexibel zijn met je tijd.
Ja, zeker. Dus dan moet je echt wel flexibel zijn. En dat weet iedereen ook wel. Maar toen vroegen we echt wel het uiterste van iedereen. Ja. Alleen toen hebben we binnen een uur het er echt doorheen geramd eigenlijk. Want hij moest daarna gewoon fysieke tests doen en zo. En dat gaat altijd voor natuurlijk.
Ja.
Toen hebben we het ook echt puur gericht op zijn link ook met Iran. Omdat we wisten, daar zie je een grote meneer, aanvoerder van Iran. Dus, en dat betaalde zich ook uit. Want we hebben toen echt mega veel volgers uit Iran erbij gekregen. Die op de hoogte wilden blijven van Alireza. Daar kijken we dus zeker naar.
Maar zorg je dan ook voor dat je dan nu dan ook iets in het Arabisch dan post, zeg maar, met hem? Of?
Dat hebben we toen bij zijn komst wel gedaan. Dat is nu, dat hebben we niet meer opgevolgd, dat we nu allerlei posts vertalen in, Persisch is dat volgens mij.
Is dat Persisch?
Of misschien zeg ik nu iets heel fout hoor.
Persisch zou kunnen, Fardy, ik weet niet precies wat ze daar, goed.
Maar, excuses als ik dat fout zeg, maar jullie begrijpen de context.
Arabische tekens altijd in zijn Insta-berichten, dus...
Daar kan je, om vraag te beantwoorden, is een lang antwoord op een korte vraag, maar daar kijken we zeker naar. Okay. Het is gewoon eigenlijk...
Maar het is wel lekker. Daar komen we op het Wijnaldum, want daar lul je lekker omheen. Want daar gaan we straks nog inzoomen, want ik ben wel nieuwsgierig hoe je dat aanpakt. Maar ik kan je wel voorstellen dat op het moment dat Feyenoord een speler haalt uit een interessante markt, dat jullie voor jullie doelstellingen, al zijn die dan niet zo hard meer zoals je net zei, dan klant het natuurlijk omhoog. Want Alireza heeft volgens mij in zijn eentje ervoor verantwoordelijk voor gezorgd dat je op al die platformen als een debiele groeide.
Ja, voornamelijk Instagram. Ja. Dus daar zit en nog steeds. Oh, kijk, je moet, en daarom zijn die doelstellingen niet meer zo hard. Kijk, als wij... of mede daarom. Als wij echt alleen maar naar likes bijvoorbeeld zouden kijken op Instagram, dan zouden we elke dag minimaal 1 foto van Alireza of een video van Alireza moeten posten. Ja. Maar wij zijn niet FC Alireza natuurlijk. Dus wij moeten die balans bewaken. Dus
Maar kan dat, stel dat hij iets beter gaat presteren. Stel dat hij zeg maar zoals een week zoals 30 heeft. Is het dan dat je denkt van daar gaan we dan, daar maken we dan wel gebruik van, daar gaan we wel vaker.
Ja. Zeker. Nou ja, soms, nou bijvoorbeeld Des is een goed voorbeeld. Op onze Instagram, op ons profiel, daar zie je nu van de laatste weken natuurlijk ja, vrijwel alleen maar Des. Dat we ook wel zeggen van ja, moeten we hem nou weer? Ja. Of moeten we nou die winactie met hem doen? Alleen, ja, het is ook gek als je ineens allemaal andere posts gaat plaatsen. Ja,
als je deze week een filmpje maakt van Thijs Jansen, dan zullen mensen denken, waarom?
Ja, dus ja, het is... En daar heb je het gewoon ja, constant met elkaar over. Van, nou, ik noemde net het vier-oog-principe, maar we zitten eigenlijk in het team. Zijn we daar continu over bezig? Van, moeten we nu iets met hem doen of juist niet?
Ja.
En ook de andere kant is waarvan als iemand een beetje buiten beeld is geweest, dat we dan juist zeggen van we moeten hem weer eens een keer naar voren halen. Dus dat is waar we eigenlijk dagelijks mee bezig zijn.
Ja. Dan terug toch naar Wijnaldum. Ja. Ik ben nieuwsgierig, want de geruchten op F12 die stromen nu zo langzamerhand binnen. En hij is gesignaleerd in Rotterdam. Nee, we kennen een beetje hoe dat gaat.
Ja.
Hoe gaat het dan in jouw hoofd en hoe gaat het dan in jullie team?
Nou, we hebben meestal nemen we eerst even de tijd om gewoon echt de wildste ideeën of in de groepsapp te gooien of met elkaar te delen als we net zoals nu aan een tafel zitten. En dan vervolgens ga je na die wilde ideeën. Dus nou, ik gooi een wild idee op tafel, dan gooi jij iets terug. Ja. En op een uur kom je ergens...
Oh, laten we doen. We gaan het nu ook gewoon in kan
en kruiken zetten. We gaan een brainstorm sessie doen.
We gaan gewoon een brainstorm sessie doen. Wat we straks kunnen verwachten.
Dan word ik onder druk gezet. Dat is mooi.
Ja, precies.
Dat is mooi.
Dus nou ja, wat is jouw eerste appje? Want jij bent natuurlijk de aanjager van dit alles.
Ja, dat is even... inderdaad.
Ik zeg dan iets met coming home. Het is de kersttijd, hè? Coming home.
Ja, je gaat allerlei dingen langs. En wat natuurlijk mooi ook van social media nu is,
ja.
Maar ook, dus ook eigenlijk de valkuil. Er zijn ook heel veel voorbeelden van clubs die spelers terug hebben gehaald, die ook al iets heel groots hebben gedaan.
Ja.
Dus dat kun je in ieder geval niet doen.
Nee,
ik heb
iets
fantastisch.
Okay.
Ik heb echt iets fantastisch. Wat nou... Als Gini in het Maasgebouw aankomt lopen en daar bovenop de roltrap staat Willem van Hanegem met een shirt met Wijnaldum erachterop en dan zijn rugnummer die hij had bij zijn debuut. Nummer 5 was dat?
25.
Is hij nog vrij toevallig?
Die is op dit moment volgens mij vrij, ja.
Ja, volgens mij wel.
En dan dat dan Willem tegen Gini zegt van welkom thuis, jongen. Nou, dan heb je het toch?
Ja, dat is het. Dit is een tranentrekker waar All You Need Love Cash Special. Ja.
En dan gaan we ook meteen dingen. Eigenlijk, volgens de boekjes voor vergaderen, moet je niet naar de negatieve punten van kijken. Dus of de dingen waarom je dat niet zou moeten doen. Maar ik noem er toch alvast eentje. Willem van Hanegem is echt. Ja, levende legende.
Ja.
Ik heb een paar keer... Ja, het is echt het idool van mijn vader bijvoorbeeld ook.
Ja.
Alleen buiten de Nederlandse landsgrenzen... is hij bij de generatie van ons... om maar even de 20-jarigen te noemen... al niet heel bekend meer. Dus als we dan kijken naar het bereik...
En... Moet Ali Reza doen. Die moet met dat shirtje staan.
Moet Ali Reza doen.
Eigenlijk is het antwoord op elke vraag... Ali Reza moet er een rol in krijgen. Ja, dus als we de komende tijd ineens in elke... ook zo'n cameo, weet je. Dat is wel in die films dat je af en toe iemand... Dat
is overal Ali Reza voorbij.
Dat wordt goed.
Moet Ali Reza gewoon niet onze nieuwe mascotte worden?
Nou ja, het is wel te overwegen. Hey, is er een campagne of een tweet of een actie die jullie gedaan hebben... of misschien die uit jouw hoed komt waarvan je zegt... daar ben ik echt mega trots op?
Ik denk dat de campagne rondom Leroy Fer en zijn terugkeer... Daar waren we wel echt trots op.
Heel goed.
Omdat het was ook een wild idee. Leroy is niet positief weggegaan.
Ja.
Dat konden ze ook nog op mijn Twitter timeline lezen voordat ik bij Feyenoord werkte.
Wijnaldum hetzelfde. Ik ga hetzelfde doen. Alleen Wijnaldum wordt beter gepruimd dan Fer. Dat is bizar. Ja, hij altijd op dezelfde manier weg zijn gegaan.
Omdat Fer natuurlijk wel had gezegd dat hij wegging bij Feyenoord omdat hij bij FC Twente prijzen kon winnen.
Oké.
Okay. Maar hij werd natuurlijk in de Kuip onthaald met spandoek met verrader. En, dat werd genoemd. En toen zei iemand anders, maar we moeten dan nu een spandoek voor hem maken, dat hij toont op de fanatieke zijde aan de supporters. En ja, het mooie daarvan was ook nog dat wij, uiteindelijk was de tekst vergeef me, volgens mij.
Volgens mij wel, ja.
Wij hadden een andere tekst bedacht, vergissing is menselijk. Dus we hadden dat helemaal, dat was best wel lang natuurlijk ook.
Het was
dus
ideale naam, was, hè? Ver, ja, daar kan je natuurlijk alle kanten op.
Want de hashtag was transfer, dus ja. We waren helemaal doorgeslagen. Maar goed, ja. we dachten we pakken hiermee uit. Dus we hadden echt een meter lang spandoek besteld. Hadden we ergens opgehaald buiten Rotterdam, want dat was wel in een vroeg stadium dat we dat wisten. Wilden we geheim houden en ja, het was een hele lange tekst. We hadden een hele lange lab besteld. Nou, toen was het uiteindelijk rondhaald ook al meegetraind, dus het was al niet meer...
Precies, het was niet een hele grote verrassing.
Geen hele grote verrassing of primeur meer. Maar toen zei hij van, ja, ik vind het eigenlijk geen goede tekst. Dus wij, ja, maar we hebben hem al laten spuiten en ja, we kunnen niet meer terug. Toen zei hij, ja, maar ik, vergissing is alsof ik er niet over nagedacht heb. Maar dat heb ik toen wel gedaan, dus dat zou ik raar vinden als ik dat zeg. Maar ik wil dan zeggen, vergeef me.
Ja.
Nou, ja. Daar werden wij wel enthousiast van, want dan is het eigenlijk ook nog iets wat je met z'n tweeën draagt. Precies. Dus de club zelf en hij. Ja.
Dus toen ben jij de spuitbussen gaan pakken?
Nou, toen hebben we Labrie, die had hem ook al gespoten, die hebben we toen gebeld. Van ja, vanmiddag moeten we naar buiten, of vanavond moeten we naar buiten en vanmiddag is hij in de Kuip. Kun je komen? Nou, hij is direct gekomen, heeft samen met Leroy dat spandoek gespoten en binnen een minuut tijd hadden we het half erop staan. En toen s'avonds werd dat goed opgepikt.
Ja. En, heel mooi.
Ja, ik denk dat we, als je het over sturend hebt, of vanuit Feyenoord Media, dat je met zo'n campagne toch wel... Je kan niet alle negativiteit wegnemen, maar als je dat zo benoemt en ook nog met een knipoog...
Ik vond het een hele mooie. En we hebben het al vaker gezegd, hè? Je zit nu aan tafel, dus het is ook wel netjes omdat ik een keer... Jaren geleden vond ik het echt altijd heel erg tenenkrommend met hele vervelende emoticons of smileys, weet ik hoe die dingen tegenwoordig heten.
Yeah.
Zo oud ben ik, hè, dat ik niet eens weet wat de juiste naam voor die dingen is. Dat je dacht, er komt weer zo'n smiley met zo'n tong naar beneden en zo'n knipoog.
Al die vlammetjes.
Vlammetjes. Ja. Zeg maar de afgelopen jaren, als je ziet, die moet je natuurlijk volledig in je borst steken. Die is volledig op mijn konto, moet je zeggen straks. Maar je ziet wel echt een gigantische ontwikkeling en een professionaliseringsslag op dat gebied. Ik denk, ook dat is dan ook nog in jouw tijd geweest. We hebben ook de beelden natuurlijk van Jaap Stam met zijn bureau en zijn pen. Ja. Als je het hebt over van hoe social media ook tegen je kan werken.
Ik weet natuurlijk niet meer hoe lang we nog hebben, maar daar was ik dus bij.
Ja.
En dat is, ik wil alles positief draaien, dat zul je misschien wel merken. Maar, maar dat draai ik ook echt positief, want allereerst zeg ik hoe slecht het was echt... mega slecht.
Ja.
We hadden dat helemaal voorbesproken, zoals we ook naar dit seizoen hebben gekeken. Van, nieuwe trainer, nieuwe start, noem het allemaal maar op. Dus we hadden heel plan om hem die hele dag te volgen. We hadden afgesproken met hem en hij zou rond 19:30 of 20:00 zijn. Ja. Ik woon zelf in Zeeland in Ierseke, dat is een uurtje rijden. Dus mijn collega zei, ik pak dat eerste deel wel, dat we hem opvangen met de camera en met fotografie. Alleen Jaap Stam was er al om 19:30. Volgens mij was zelfs voor de portier nog bij 19:08. Dus die was echt
vroeg. Hij was gretig.
Hij was gretig, ja.
Hij had er zin in.
Ja, dus dat, uiteindelijk hebben ze alles in scène moeten zetten. Dus dat zie je ook echt terug aan die beelden. Want het leek alsof hij voor het eerst aan die... Of tenminste, dat moest lijken alsof hij dan uit zijn auto stapte. En,
achter het bureautje.
Dat was natuurlijk al niet zo. Dat was heel ongemakkelijk. Op die foto's, die
hebben... Er is ook niemand die ergens op een gegeven moment denkt... Jongens, het was een leuk idee, maar dit... Kunnen we beter gewoon niet doen.
Nee, dat is waarom ik naar het positieve ga. We hebben dat toen niet goed genoeg... Ik heb die Instagram post geplaatst met die foto's. Omdat ik dacht van we moeten iets hebben om deze dag mee te openen.
Ja.
En eigenlijk heb ik toen dat vroegen ze bij je sollicitatiegesprek. Wat is belangrijker, kwantiteit of kwaliteit? Nou, toen gaf ik het goede antwoord. Maar in de praktijk gaf ik het goede antwoord niet. Want ik ging voor de kwantiteit. Dus dat we een post hadden.
Je moet iets hebben in de plaats van dat het een goede post is.
Ja, en daar zijn we echt nog jarenlang mee achtervolgd.
Nu weer.
Maar dat is ook niet erg. Want
blunder is het misschien niet. Maar is dat de grootste fout geweest in die tijd dat jij daar gewerkt hebt?
Ja, dat is echt de grootste. En ook, dat is echt de grootste blunder geweest. Want daarna zijn we wel echt veel kritischer geworden. Ook intern, zeg maar. Dus dat we hebben heel veel posts ook gehad, allerlei acties en zo, waarvan we zeiden van maar dit kunnen we toch niet op de kanalen plaatsen, maar we deden dat altijd maar. En we zijn daardoor wel kritisch geworden, omdat we ook steeds beter zijn gaan begrijpen wanneer iets goed valt en wanneer iets slecht valt.
Ja.
En nog kun je dat niet altijd helemaal perfect inschatten. We weten wel de gevaren.
Het helpt wel dat jij een Feyenoord supporter bent. Je kan het beter inschatten dan een leek die zeg maar handig is met social media. Kan je inschatten van laten we dit hebben, bijvoorbeeld met het Berghuis verhaal wat je net vertelde. Volgens mij heb je daar de goede afweging gemaakt. Dus je denkt van ja, dit wordt niet gebruikt. We moeten het op deze manier doen.
Ja.
Dat is dan wel een voordeel.
Ja, en soms moet je ook gewoon weten dat je het ook niet altijd voor iedereen goed kan doen. Ja. Kijk, de Feyenoord supporter bestaat niet. De Feyenoord supporter is man, is vrouw. Groot, klein, oud, plus, jong. 24, ja. Dus iedereen kijkt ook weer anders. Als je 10 mensen naar dezelfde tweet bijvoorbeeld laat kijken, dan kunnen er 10 verschillende meningen zijn. Op het begin trek je dat misschien nog wel eens aan als je dan iets negatiefs hoort. Maar op een duur weet je wel wat het gros leuk vindt of wil zien. En wat wij willen tonen en hoe we dat dan het beste kunnen verkopen, om het zo maar even te zeggen. Dus dat leer je gewoon door het te doen. Ja,
dus een beetje een dooddoener. Maar best wel slecht gereageerd op de komst van die TikTok-kanaal van Feyenoord.
Ja, zeker. Ja. En dat wisten we ook. Dus we, kijk, daar is ook het dubbele van. Van als je het niet doet, als je niet op TikTok zit, dan loop je achter. Als je wel op TikTok zit, dan moet je daar niet op zitten, want dat is te kinderachtig. Alleen ja, voor Feyenoord is het wel een heel interessant kanaal, omdat daar veel jongeren op zitten.
Ja.
En
dat zijn ook potentiële supporters later.
Ja, elke club, elk bedrijf wil jongeren aan zich binden. Dat is best wel moeilijk.
Ja.
Dus ja, TikTok is daar een manier voor. En we hebben daar best wel lang mee gewacht, omdat we... Ja, als bij alle Feyenoord-kanalen, als we daarmee starten, dan willen we dat goed doen. Dat is ook waarom we
Want jullie zitten nu op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. YouTube en TikTok. Toch?
Ja.
Of vergeet ik er dan nog een paar?
Ja. Nee, Snapchat gebruik ik wel al lang niet meer.
Oké. Okay.
Dus volgens
waarom
mij
niet? Want dat Liverpool en zo, die gebruiken dat nog wel. En dat voor die feeds en zo, dat is best wel interessant. Ik kijk daar graag
naar. Op Instagram, toch?
Ja, want kijk, er zijn heel veel social media zijn interessant. Bijvoorbeeld Clubhouse hebben we ook een account op aangemaakt.
Maar dat doet niemand meer.
Nee, je hebt YouTube, YouTube Shorts heb je tegenwoordig ook. Dus dat is voor de kortere video's een beetje TikTok-achtig. Daar doen we ook nog niet zo heel veel mee. Ja, je moet soms ook keuzes maken. En we hebben de keuze gemaakt om Snapchat af te stoten, omdat we daar minder... Voor onszelf in ieder geval minder toekomst in.
Oké, nee, prima.
Hey, wat me opviel, want ik heb die nummers hier. Facebook 625.000, Twitter 496.000. Nou goed, dat weet je allemaal beter dan ik. Maar het viel me op dat YouTube, wou ik zeggen. Maar YouTube relatief zo weinig, 140.000 maar.
Ja.
Hoe kan dat? Terwijl dat juist misschien wat het meest interessant is met al het beeldmateriaal.
Ja, ja, dat is ook echt wel iets waar wij niet helemaal de vinger achter krijgen. We werken met verschillende bureaus samen. Soms, of verschillende bureaus. We werken met een partij die video's voor ons maakt, maar ook een partij die voor ons analyseert en waar de kansen liggen. En als je, en dat is dus wel lastig. Kijk, dan wordt geadviseerd, je moet structureel posten. Dus bijvoorbeeld interviews na afloop van een wedstrijd. Ja, die plaatsen wij op YouTube snel mogelijk openbaar, maar er zit geen regelmaat in.
Okay.
Want je hebt de ene keer is hij om 9:30, de andere keer is hij om 11:00 s'avonds.
Ja, dan ben je stilt.
Dus je moet formats hebben, noem het allemaal op, dus dat je herkenbaar bent, net zoals jullie met je podcast.
Ja.
En daar krijgen we niet helemaal de grip op, om het zo maar te zeggen, dat wij een weekplanning hebben waarin we altijd... bijvoorbeeld Conference League wedstrijden mag je niet de volgende dag al plaatsen. Dat duurt weer een paar dagen, allemaal technisch. Maar ja, zo'n weekplanning is gewoon heel moeilijk te maken, vinden wij voor een voetbalclub. En daarbij verschuift het ook een beetje. Dus we zijn nu met dit seizoen begonnen met een online videoplatform.
Mm-hmm.
Vanuit de gedachte, ook weer een Engelse zin, dus, maar dat is, die ga ik dan in het Nederlands vertalen.
Ja,
ga ik in het Nederlands vertalen, dat is, je moet je huis niet bouwen op andermans grond.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk wat social media is natuurlijk. Heel je database die je opbouwt op TikTok, noem het allemaal op, dat is niet van jou. En als TikTok zegt, we gooien je eraf, dan ben je gewoon kwijt.
Ja.
Dus dat online videoplatform zijn we mee begonnen. En daar gaan we eigenlijk alle archiefbeelden ook in laden. Zodat we eigenlijk alles in eigen beheer hebben.
Is in dat kader, ik weet dat in de voorbereiding werd er op een gegeven moment een wedstrijd uitgezonden op Feyenoord.nl zelf. Dat liep overigens niet heel erg
soepel. Dat ging fout. Maar dat was,
wat is dit nou? Daar zat ik heel vol enthousiasme te kijken. En bleef. Maar dat zal dan dit de gedachte zijn. Dat je dat veel meer op je eigen kanaal kan doen in plaats van dat je het op YouTube doet.
Een heel simpel voorbeeld. We hebben op YouTube video's zitten advertenties. En regelmatig komt voor dat daar een advertentie voor zit van de presentatrice van PSV TV. Die gewoon iets aanprijst. Ze is freelancer, dus ze heeft ook andere klusjes. En dat kan ook een concurrent zijn van Europarks bijvoorbeeld.
Ja,
dus dat heb je allemaal niet in eigen beheer. En
het is marketingtechnisch misschien ook wel interessant om zo weer adverteerders naar je kanaal te kijken. Waardoor weer meer geld kan genereren als Feyenoord zijn.
Boeiend. Interessant.
Dus dat is wel een ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn. En, ja goed, dan alsnog zullen we altijd wel ook met met YouTube blijven werken. Want ja, daar zit gewoon, dat is gewoon bijna een Google. Of dat is eigenlijk Google voor video. Dus, dus dat zal altijd naast elkaar blijven bestaan. Maar die ontwikkeling vind ik persoonlijk wel heel interessant ook. Ja.
Dus binnenkort krijg je niet alleen een TikTok, maar ook een Feitok. En een feiter en een
Feitgram.
Een feitboek. Ja, nee, oké. Okay. Ja,
dat is een interessante gedachte ook, ja.
Ja, nee. Groot denken, jongens, groot denken. Hey, de actualiteit. Want wij, ja, nogmaals, ik verlies me erin omdat ik het zo interessant vind. Ja. We lopen gigantisch uit, want ik zei, dit item mag maximaal 20 minuten duren. Nou, we zitten alweer daar ver overheen. Hey, de actualiteit, daar wil ik het ook even met jou hebben over, Mitch. Maar ook uiteraard met mijn grote vriend Misha.
Fijn.
Want de laatste ontwikkelingen zijn van, ja, de komende drie weken worden de wedstrijden, zijn in de Eredivisie eruit geknikkerd. Althans, wedstrijden gaan nog door, maar er mogen er geen supporters bij zijn.
Nou, dat ligt nog een beetje anders. Morgen is het 16 november.
Dinsdag, ja.
Dinsdag, en dan gaan ze in de Tweede Kamer gaan ze debatteren of ze eventueel deze maatregel eraf kunnen halen.
Dus gaat daar niet gebeuren.
Nee, oké, okay, maar het zou eventueel nog kunnen dat we misschien zondag elkaar alsnog in de Kuip kunnen ontmoeten.
Ja.
Maar de kans is niet heel groot.
Nee. Nee. Nee, en vervolgens...
En dan? Wat gaan we doen?
Nou ja, er is natuurlijk een aantal clubs die hebben aangegeven. Volgens mij het merendeel van de clubs die hebben aangegeven, joh, zonder publiek willen wij niet spelen. Natuurlijk ook een financiële consequentie. We kennen het verhaal van vorig jaar per wedstrijd 9 ton omzetverlies. Ja. Dus ik snap heel goed dat Feyenoord zegt, dit is niet handig. Ajax daarentegen, die zei, laten we vooral doorspelen. Wat overigens niemand vertelt, wat natuurlijk het echte verhaal is, die willen natuurlijk niet in die winterstop iets doen, omdat hun halve selectie naar de Afrika Cup gaat. Want als zij Onana kwijt zijn en Mazraoui kwijt zijn en Haller vooral. Dat scheelt. Maar dat vertellen ze natuurlijk. Want ze doen onder het motto van we lekker in het ritme blijven.
Ja, precies.
Opgesodemieterd. Ja, echte verhaal vertellen, Ajax. Maar goed. ja, maar wat vinden wij er zelf van? Wat willen wij zelf?
Nou, ik denk dat voor nu dat het misschien beter is om zeker die wedstrijden er voor nu even uit te halen. Dan eventueel te verplaatsen naar 25 december. Een beetje net rond de kerst daaromheen. Ja. En eventueel die weken daarna dat je met kerst niet hoeft te spelen. Ja. En oud en nieuw ook niet.
Maar dat je winterstop eraan
gaat. Nou ja, dat je inderdaad gewoon die midweeks pakt en dan een weekend.
Ja.
Dan heb je het ook weer een beetje opgevuld.
Het is een logische gedachte. Het enige waar ik steeds mee bezig ben, en ik werd weer gevoed door een berichtje die ik van Wesley kreeg, en iets wat ik al weken roep en waar ik me ook steeds zorgen over maak, is van de rust van onze jongens. En dan denk ik aan zo'n Pedersen, die maar blijft spelen en blijft spelen. En als je dan die winter stopt, het zijn maar 2-3 weken die dan heeft. Maar als je die er ook weer uithaalt. Want ik hoorde ook al mensen, ja, dan stuur je nu Pedersen op vakantie. Maar dat kan niet, want volgende week donderdag spelen we gewoon weer een Europese wedstrijd. Ja. Dus die winter stopt naar een maand eerder verplaatst. Dat lukt simpelweg niet, want in ieder geval wij, en van ons belang kijk ik naar, wij moeten gewoon spelen. Want ik heb even zitten kijken, hè, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een aantal andere clubs. Van onze selectie hebben al 9 spelers inmiddels al 1500 minuten of meer gespeeld. Vergelijk met Ajax is er geen enkele speler in hun selectie die 1500 minuten of meer. Dus ik maak me wel zorgen als je zegt, ja, die winterstop, kort hem lekker in en geven die spelers dan lekker wat rust.
Ik denk dat het vooral een organisatorische vraag is. Of het, kijk, wat wij willen sowieso niet zonder supporters spelen.
Nee.
Ja, dat hebben we vorig seizoen meegemaakt. Laatst vroeg onze fotograaf nog aan Jens Toornstra van, ja, er leek helemaal geen beleving te zijn, of jullie juicht ook helemaal niet. Ja, hij zei gewoon, ja, naar wie moest ik juichen dan in een leeg stadion? Dat,
ja.
Dat is ook, ja, daar sta je ook voor paal eigenlijk. Dus dat, ja, dat leeft gewoon veel minder. Dus dat is volgens mij geen vraag. Alleen ja, is het te regelen en kun je zomaar spelers hun winterstop afnemen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Ook met al die trainingsschema's, die zijn natuurlijk zeer goed in elkaar gezet.
Ja, maar daarom denk ik dat je het ook maar gewoon echt bij die 3 weken moet houden. Dat je haalt ze uit.
De andere kant van het verhaal.
Nou, anders ga je blijven rekken en voor hetzelfde geld gaan ze het verlengen.
Maar dat is het enige waar ik zorgen om maak. Want ja, ik wil heel graag naar het stadion. En gelukkig, tussen aanhalingstekens, zijn het maar kleine wedstrijdjes. Want het gaat om Zwolle thuis. Twente uit, wat in dit geval dan weer positief voor ons is, dat we daar dan geen supporters hebben. En Heracles thuis zou het omgaan.
Ja,
ja, dan zegt mijn gevoel, ondanks dat je met Feyenoord niks kan zeker weten, dat die zouden we kunnen missen. Maar tegelijkertijd, ja, je merkt wel, kijk, de afgelopen week, elke keer in die laatste minuut, dat ik geloof ook dat het wel te maken heeft met de support die we overal hebben. Ja. Of het nou in Berlijn is, of op het vangen, of in eigen Kuip.
Tuurlijk.
Dus ik hoop gewoon dat die supporters erbij kunnen zijn. Maar ik maak me wel echt oprecht veel zorgen over onze spelersgroep. Want die 1500 minuten die ik net noemde van al die spelers, dat is nu eens interlands, hè. Dus zo'n Pedersen, die ook nog eens het vorige competitie maar door is gegaan. En ook elke wedstrijd bij Noorwegen in de basis staat. Ja, op een gegeven moment zegt zijn lichaam ho, ho, ho. En dan, we hebben hem wel nodig straks in mei, als we hopelijk misschien nog
ja,
even
ja, ik meedoen. Weet niet hoe het fysiologisch in elkaar zit. Of jij opeens zo'n klap krijgt als je nu opeens abrupt 3 weken moet stoppen. Maar in principe speelt Feyenoord nog wel gewoon de 25e tegen Slavia Praag. En dan heb je een weekje rust en daarna speel je Fortuna al.
Ja, nee, goed.
En daarna speel je weer Maccabi. Dus heel lang ben je er ook niet echt uit. En je kan wel weer even een beetje op kracht komen. Maar dus wat dat betreft komt het voor Feyenoord ook niet zo heel slecht
uit. Nee, voor nu.
Maar en als je dan gewoon weer
Als je winterstop daardoor inkort, dan heb je daar wel last van. Ja, want dan geef je normaal gesproken 2 weken spelers. Of in ieder geval een week. Dus je hoeft echt geen reet te doen. Ga lekker op Ibiza liggen, of weet ik waar je heen gaat. Maar goed, ja, weet je, het wordt voor ons besloten, dus we kunnen er van alles van vinden. Ja. Ik hoop in ieder geval dat ze een goed besluit nemen en het liefst uiteraard dat we er gewoon bij zijn. Ja, we gaan straks inzoomen op de toekomst van Feyenoord, de social media en ook jouw rol, Mitchell, daarbinnen. Maar voordat we gaan inzoomen op de toekomst, gaan we eerst nog even een stukje terug in de tijd.
De tijdmachine.
Ja, om precies te zijn gaan wij terug naar 16 november 1958. Een periode dat wij alle drie nog niet geboren waren. Feyenoord speelde op die dag in eigen Kuip tegen VVV. Het werd uiteindelijk 2-0 met goals van Cor van der Gijp en Henk Schouten. Althans, dat denken we. Want het schijnt een gigantisch mistige wedstrijd geweest te zijn. Dus de supporters hebben er vrijwel niks van kunnen meekrijgen. Dus in de tijdmachine van deze week dacht ik, hebben jullie nou nog een bepaalde herinnering aan een wedstrijd die echt werd gespeeld onder erbarmelijke omstandigheden? Kijk ik echt naar jou, Mitchell. Heb jij een wedstrijd die je graag in de groep wil gooien?
Ja, de wedstrijd waar ik dan aan denk is de bekerwedstrijd tegen Willem II. 2017-2018. Ja. Er werden toen handwarmers uitgedeeld. Dus die moest je dan knakken en dan gaven ze warmte af.
Ja.
En Chocomel werd ook uitgedeeld.
Ja.
Die wedstrijd er was sprake van dat die er ook uit zou gaan. Want het was min 14 of zo. Het ging over gevoelstemperatuur.
Ja, echt absurd.
Volgens mij. Dus ja, als je dan in het stadion staat, dan was het echt al heel koud. Maar ik zat op de perstribune en met mijn, moest toch mijn vingers gebruiken. Ja, die deden gewoon echt op een duur zeer.
Ja.
En dat was echt niet fijn.
Verschrikkelijk was dat. Hè? Ik weet nog zo goed, ik stond daar op het vak en ik had 4 sokken aan. 2 thermobroeken, een joggingbroek, een normale broek. 4 truien, een jas en ik had het nog koud.
Ja, ik weet dat het dringen was bij die choco-ruimtes. En dat ging altijd no time op. En je kreeg inderdaad van die warmtehoutdingen. En die waren ook al binnen no time op. Maar ik weet nog, ik herken een beetje wat jij zegt, Mitchell. Ik was toen met mijn huidige vriendin, dat was ik toen in de verliefdheidsfase. En in de verliefdheidsfase wil je elkaar nog eens een berichtje sturen. dus ik was toevallig een beetje met haar aan het appen. Maar ja, wat je zegt, gevoelstemperatuur min 400 was het voor mijn gevoel. Dus ik wilde toch, verliefd als ik was, af en toe een appje sturen. Maar ja, dan op een gegeven moment, je vingers doen gewoon niks meer. Nee. Op een gegeven moment willen je vingers wel appen, maar dat doet het gewoon niet meer. En op een gegeven moment dacht ik, dit is een kansloze
ik
zaak.
Ik was zo blij dat die wedstrijd was afgelopen.
Oh.
Toen kon ik eindelijk naar de auto lopen. Dan was ik in ieder geval weer in beweging.
In mijn beeldvorming was die wedstrijd heel slecht. Maar ik heb toevallig laatste keer die samenvatting teruggekeken. We speelden gewoon op best wel goed. Heel veel kansen waren. Ja. Terwijl, voor mijn gevoel hebben we die wedstrijd gemazzeld. Terwijl we echt wel met 7-0 hadden kunnen winnen. Uiteindelijk werd het 3-0. En uiteindelijk wonnen we die beker natuurlijk ook door AZ in de finale te verslaan. Maar ik kan me die wedstrijd nog goed herinneren, Mitchell. Ja, dat was
gelukkig zonder gevolgen gebleven, want je bent nog steeds met je vriendin. Dus,
Ja, het is goed uitgepakt. Ja. Het was niet dat ze zei, je hebt een hele avond genegeerd, wat is dit? Nee, dat is och man. Misha, heb jij nog een mooie andere wedstrijd?
Nou, het was ook koud. Het had gesneeuwd. Het was Feyenoord-Vitesse 2011-2012, het jaar van Cudetti.
Oké. Okay.
Hij scoorde weer zijn derde hattrick.
Ja.
Maar het mooiste van die wedstrijd was, op die tribunes op Zet was er allemaal sneeuw gevallen. En Patrick van Aanholt die moest een ingooi nemen en massaal sneeuwballen naar zijn hoofd gegooid. Dat, als jongetje vond ik dat toen erg grappig. Nu walgen we daarvan.
Jij zei dat je deze wedstrijd, dus ik heb die samenvatting even zitten kijken. Ik kon deze wedstrijd niet herinneren, dus ik heb hier geen actieve herinneringen meer aan. Maar als je dat elftal van Vitesse, dat was me eigenlijk best wel goed.
Ja, dat was echt een goed elftal, hè?
Ja, was het ook met Büttner en
Büttner, Boni. Kalas speelde achterin. Je had Van Ginkel had je lopen.
Piasson, als ik het goed zeg.
Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik zag best wel wat namen van. Ik dacht, dat was echt een goed elftal.
Ja, Piet Veldhuis op doel.
Ja, Piet Veldhuis, je moet dus wakker.
Ook een legende.
Ik keek helemaal uit zijn naad toen Cudetti de 1-0 scoorde. Want die tikte hem per ongeluk zo met zijn hand.
Dat was geel. In de VAR-tijdperk was hij niet goed gekeurd.
Nee, zeker niet.
Nee, dat klopt. Ja, ik wilde eigenlijk ook jouw wedstrijd gaan noemen. Maar goed, die wilde Misha ook noemen. Ja. Dus we zaten allemaal. Dus ik dacht, nou weet je, daar ga ik er eentje bij halen die ik niet zelf bij ben geweest. Ook, nou, ik was toen ook nog niet geboren. Nee, ik bestond er nog niet. Ik heb het namelijk over de wedstrijd van 7 december 1980. Nou ja, de tijd van het jaar geeft wel aan dat het koud kan zijn, winter. De ijsbal en de sneeuwballen zijn net al genoemd. Ja, dit is de beruchte Wim Jansen-wedstrijd.
Ja.
Ik heb dat gewoon vol enthousiasme vandaag zitten lezen. Ik dacht, hoe ging dat nou? Hoe is dat nou verlopen? Wat ik dus niet wist, is dat de bewuste ijsbal op het oog van Wim Jansen, die daardoor na een kwartier van de wedstrijd uitviel en niet meer verder kon spelen, gegooid was door een 12-jarige jongen. Die was niet eens bewust aan het mikken op Jansen, maar die gooide hem in al zijn enthousiasme. En die was daarna de held van het vak. Iedereen heeft hem daarna drankjes gegeven en eten en weet ik wat al. Iedereen vond het keit mooi. Dus ik, het is natuurlijk, we moeten het niet goed praten. En toch vind ik het ergens wel heel begrijpelijk vanuit supporters oogpunt. Op het moment dat je iemand bij de aardrivaal zit, ondanks dat hij dat via een tussenstand, of niet eens direct. Dus laat staan wat er 19 december kan gebeuren. Ja. Ik hoop voor Berghuis dat het niet gaat sneeuwen. Nou ja, oprecht, want ik bedoel, dan gaat er gemikt worden.
Ik denk dat Berghuis bidt dat die lockdown nog heel lang dat verlengd wordt.
Dat
hij
in ieder geval nog een maandje wordt verlengd en dat hij... Nee, maar goed, het is natuurlijk wel een iconische wedstrijd daardoor. Want we hebben het, nou, inmiddels 30 jaar later hebben we het nog steeds over de ijsballen. En ook als je het hebt over dan de mooiheid van het verhaal. Wim Jansen is nog steeds een echte Feyenoorder. Hij is inmiddels vergeven. Hè? Dus misschien, hij had geen spandoekje nodig zoals Leroy.
Nee.
Maar goed. Dat is het, de geschiedenis. Gaan we toch weer met die blik van die social media die toen 1980 nog lang niet ontworpen of bedacht was. Wat kunnen we nou nog verwachten de komende jaren?
Heel veel als het aan ons ligt natuurlijk. Ik denk dat, persoonlijk, ik heb dus journalistiek gestudeerd, ook in de journalistiek gewerkt en werk nu dan ruim 3,5 jaar op de afdeling marketing en digitale media. Dat had ik 3,5 jaar geleden niet kunnen bedenken.
Is dat de juiste plek voor hetgeen wat jij doet? Of zeg je van, eigenlijk zouden we ergens anders gepositioneerd moeten worden in de club?
Het team zat hiervoor binnen bij communicatie.
Ja.
Deels zitten wij natuurlijk ook wel aan de communicatiekant. Alleen ik denk dat het wel steeds, als je het zo wil zeggen, commerciëler wordt. Dus dat je naar het bredere plaatje nog moet kijken. En dat ergens daartussenin is eigenlijk ideaal. En dat is eigenlijk wat we nu ook zijn. Dus
wat is
dan
jouw directeur uiteindelijk?
Joris van Dijk.
Ja, precies. De commerciële man. Ja. Okay, ja.
Dus voor die groei en noem het allemaal op, daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. Maar ik denk specifieker over het mediateam. Dat de rol van een mediateam bij een club de komende jaren alleen nog maar groter gaat worden. Ja. Je ziet dat je, natuurlijk, ik heb het al een paar keer gezegd, dat je sturend kunt zijn. Dus dat je negatieve dingen wat minder negatief kunt maken. Of dat je misschien net iets anders aan kunt vliegen.
Is het ook
een
bewuste opdracht die je meekrijgt? Of is het een soort van de geest die jullie allemaal hebben? Een soort van, als het dan vervelend is, moet je het niet nog vervelender maken.
Een van de mooiste verhalen, of bijnamen eigenlijk van Feyenoord, is Feyenoord Korea.
Ja.
Censuur, Raymond Salomon, de minister van censuur is. Alsof hij elke dag bij mij aan tafel staat van, je gaat dit mooier maken dan het is.
Ja.
Nou, dat is dus absoluut niet zo. Ook een mooie fabeltje is dat wij na slecht nieuws goed nieuws brengen.
Okay.
Laatst was een voorbeeld van Mark Overmans, het bericht dat hij zou vertrekken. Toen volgden we dat een dag later op met nieuws over John de Wolf en zijn contractverlenging.
Ja.
Nou ja, dat nieuws stond al eigenlijk een dag eerder gepland, dus op het moment dat we dat van Mark brachten.
Ja.
Toen zeiden we van, we kunnen niet na dit grote nieuws, wat eigenlijk heel het land eigenlijk, of voetbal midden Nederland bezig hield, dit nieuws ineens gaan brengen. Dat schuiven we een dag op. En een dag naar voren halen kon niet meer. Die dag was al voorbij. Dus dat doen we niet bewust. Dat positieve nieuws daarna brengen of wat dan ook.
Nou ja, maar zou dat erg zijn? Want je zegt een soort van als verdedigend, maar ik zou het ook wel begrijpen.
Ja, een beetje de lading eraf halen.
Dat je soms kan het, pak het Berghuis-verhaal van hoe dat natuurlijk gegaan is. Uiteindelijk, doordat het gelekt was en dat het eerst een paar weken dat we eraan konden wennen, viel uiteindelijk toen het besluit daar was. Nou, natuurlijk, we praten niet graag over, maar het was de pittigheid wel weg door het goed te timen en Ali Reza zo snel daarop opvolgen. Want dat helpt wel, op het moment dat je meteen iemand anders in de stijgers hebt staan.
Ja, als dat als daar zo over nagedacht wordt of dat wordt zo gedropt, dan is dat wel de communicatiekant. En dat zit dan niet bij ons. Wij gaan echt over het plaatsen en hoe we dat dan aankleden qua fotografie, noem het allemaal maar op. En wij denken er niet op zo'n manier over na, dat we bewust gaan schuiven van we moeten dan, we kunnen wel zeggen van we moeten het niet op deze dag plaatsen, want dat volgt elkaar niet heel lekker op. Ja. Dus daarin hebben we nog wel een adviserende rol, maar niet zo'n sturende rol of wat dan ook.
Hebben jullie nog binnen Feyenoord dat je zoiets hebt van in dit soort content willen we nog veel groter worden?
Ja, Marcos Senesi, de documentaire, is daar een goed voorbeeld van. Ben daar zelf niet heel direct bij betrokken geweest, maar zijdelings. Alleen dat is wel iets wat wij als team ook hebben uitgesproken, eigenlijk als afdeling voor de komende jaren, dat we veel meer naar dat soort producties toe willen.
Hoe komt zoiets tot stand? Want dit is een productie vanuit jullie zelf. Dus Feyenoord heeft zelf hier bedacht van we gaan nu Senesi naar buiten brengen en hem groot maken.
Er is eigenlijk een idee opgekomen. Dus iemand die in Argentinië ook werkzaam was, die heeft gezegd, ik wil ook wel wat voor jullie doen en kunnen we daar misschien iets samen in optrekken. Ja. Dus die is eigenlijk aan de slag gegaan in Argentinië. Heeft iedereen gesproken tot en met de videoanalist van zijn vorige club aan toe. Waardoor het echt, wat mij betreft in ieder geval een beetje wij van WC1, maar een hele complete documentaire is geworden. Ja. Over hoe hij is en hoe hij die reis van Concordia naar Rotterdam heeft gemaakt. Nou, dat is wel waar wij meer naartoe willen. We hebben natuurlijk wel, en dat is ook contractueel, hoort dat zo, maken wij, of maakt die partij BeMate documentaires voor ESPN ook.
Ja. En Sinisterra onder andere.
Daar hebben ze natuurlijk heel kort op zijn revalidatieproces gezeten. Dus maar dat soort verhalen, om het dan even wat specifieker zo te benoemen, daar zijn we echt, daar willen we tijd, maar ook dus ook geld in investeren de komende jaren.
Zijn er komen?
Er zijn zeker wel plannen.
Willen jullie meer een beetje de exclusive kant op gaan? Dat je dat soort dingen alleen bij Feyenoord kan kijken in plaats van bij een ESPN?
Ja, dat niet eens zozeer. Maar wel dat je, want dat bedoelde ik ook met de rol van mediateams van clubs worden alleen maar groter, denk ik. Is omdat je natuurlijk die exclusieve toegang hebt. Dus ik noemde van we zijn bewust plannen gaan bedenken voor dit seizoen. Een van die onderdelen daarvan was dat we ook met de directie hebben besproken dat er iemand vanuit ons team op 1908 moest zitten. Daar een soort van, het gaat vaak over bruggen bouwen, maar dat er een brug gebouwd moest worden tussen de Kuip en 1908. Dus dat mensen, of dat één iemand zat eigenlijk die nog beter begreep dan de mensen die al op 1908 zitten van wat is het schema van het team, maar wat zijn ook de wensen vanuit commercieel oogpunt, of van Feyenoord Media specifiek. Mm-hmm. En dat ben ik geworden. En dat vind ik heel interessant. Want ik weet heel goed wat de wensen zijn van bijvoorbeeld marketingcollega's of van partnerships. Die melden zich ook bij mij en bij de teammanager eigenlijk meestal. En mijn rol is een beetje om dat om combinaties te zoeken. Dus we hebben spelers voor actuele zaken nodig, bijvoorbeeld een voorbeschouwingsinterview, ik noem maar even een voorbeeld. Ja. Stel, we hebben Jens Toornstra daarvoor en Jens moet ook iets inspreken voor winactie van Europarks, dat je die koppelingen maakt. Dat klinkt als iets heel kleins, alleen dat scheelt gewoon weer een verzoek op 1908.
Ja.
Dus uiteindelijk is dat een van de voordelen die wij, die ze op 1908 ervan hebben, maar ook in de Kuip, om het zo maar even te zeggen. Ja, en bijkomend voordeel is dat je dus ook een herkenbaar gezicht wordt op 1908. Dus voor spelers. Maar dat geldt dan niet alleen voor mij dat ik daar ben, maar ook dat mijn collega's daar vaker zijn. Zodat je gewoon eigenlijk een onderdeel wordt van het team van 1908. En ik denk dat er al wel, het is nog maar heel prematuur, om het met een duur woord te zeggen. Maar want het is nog maar een half seizoen of nog niet eens. Alleen je hebt al best wel wat voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld Brian Linssen, die gewoon oprecht zo reageerde toen hij die prijs van Jens Toornstra zag, die hij niet kreeg.
Dat is zo goed, van de maand,
Ik zei tegen Jens, ik loop met je mee naar binnen en ik ga gewoon filmen, want ik ben wel benieuwd naar zijn reactie. Ja, en ben gewoon blijven filmen en uiteindelijk die knipjes gezet, want hij bleef echt zo lang. Alleen dat laatste had hij, toen had hij wel door van, ze zijn met iets bezig, dus ik ga nog maar even in de overdrive. Maar dat zijn, denk ik wel voorbeelden dat in ieder geval de spelers zich comfortabel voelen bij ons als mediateam. En ook weten van, als ik iets zeg of als ik iets doe, de gekke dingen, die halen ze wel uit. Want die zijn er natuurlijk ook nog wel.
Ja, maar komen spelers wel eens naar jou toe met, ik heb ook iets vets of zo, kunnen we daar iets mee?
Dus ze zullen niet zo
genoeg zijn om te zeggen, ik ben naar de kapper geweest, kan je me niet goed op de foto zetten, of niet?
Nou, ze vragen in ieder geval vaak om hun eigen foto's natuurlijk, of om hun panna, of noem het allemaal maar op. Dus dat is dat was op het begin wel, als dan een speler vroeg van, heb je mijn panna, en je stond net aan de andere kant op te filmen, dat je dan echt wel door de grond kon zakken. En nu ben ik inmiddels zo vaak bij de training geweest dat ik wel mijn woordje ook terug heb. En ook eigenlijk nog belangrijker dat ik hem de meeste wel op heb staan.
Wie is nou de meest... Je kan niet te veel uit de school klappen natuurlijk over de spelers. Maar wie is nou de leukste gast, zeg maar, van het eerste? Waarvan je zegt, die is altijd zo vriendelijk, zo lief, zo attent.
Nee, ik heb met iedereen contact, dus ik kan echt niemand uitleggen.
Ja, dat is... ja, dat is...
Nee,
moet toch eentje...
Dat is, ik noemde net Leroy Fer, maar dat was echt... Kijk, daar keek ik echt ook nog naar op. Als in de zin dat ik vroeger...
Een kleine mascottetje.
Ja, dat ik hem nog had zien voetballen. Maar dat is zo'n topgozer die... En ook wel jammer dat hij weg is. Als je hem iets vroeg, stond hij meteen aan. En hij wist, wat ik zelf bijvoorbeeld wel bijzonder vond in die coronaperiode, heeft hij op het Feyenoord Instagram-kanaal, op stories hadden we toen, had ik dus een hele dag contact met hem. Dus een dag uit zijn leven.
Ja.
Maakte hij bekend dat hij weer vader werd. Ja, ja. Vond ik best wel uniek.
Ja, ja.
Dus met hem kon ik echt, in ieder geval op professioneel vlak is het wel hoor, maar gewoon goed opschieten. En eigenlijk met alles, dat is ook niet gelogen, met alle spelers van nu ook wel. Ze weten wel...
Zijn er spelers die je moet afremmen? Ik noem misschien Aliou Baldé of...
Aliou is... die kun je ook moeilijk afremmen, want dat gaat gewoon op Instagram live. en dat is ook niet zozeer onze rol, maar wel...
adviseer je hem wel eens dan?
Dat is wel mooi. Een van zijn... hij spreekt Frans.
Ja.
Dus hij vroeg toen om foto's of zo. En het was een eerste contact via teammanager Frank Boer.
Ja.
En uiteindelijk kreeg hij mijn nummer, omdat hij steeds maar bleef vragen om foto's. dus toen stuurde ik foto's naar hem. Toen stuurde hij terug, vertaald vanuit Frans, thank you my love.
Oh,
dus ik zei dat ik denk dat ik op moet gaan passen, maar dat was heel goed bedoeld.
Mooi. Dus, het laatste, en dan moeten we echt richting de afronding. Ja. Eentje, dat was misschien niet het laatste, maar wat ik in wel interessant vond. Jij bent ook degene die uiteindelijk het artikel geschreven heeft met Geertruida.
Ja.
Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat was een ontzettend mooie interview. Eigenlijk zijn eerste interview, omdat hij altijd een beetje terughoudend was vanwege zijn stotteren.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ik zeg niet graag dat ik ergens trots op ben of zo, maar dat is wel echt hetgene waar ik het meest trots op ben, wat ik heb gemaakt in mijn tijd bij Feyenoord. Ook omdat het wel dicht ook bij journalistiek ligt eigenlijk.
Ja.
Ik kwam bij Feyenoord en toen werd al wel gauw bekend. Dan zeg je een keer van, we moeten we Geertruida niet voor de camera hebben. En toen werd gezegd van, dat is eigenlijk niet, dat wil je liever nog niet, want hij stottert en daar moeten wij ook wel als club iets mee, maar we willen dat eigenlijk goed naar buiten brengen. En eigenlijk ben ik dat toen opgezet van, joh, als we daar een keer wat mee gaan doen voor het Feyenoord magazine, zou jij dat dan willen maken? Dat wilde ik wel natuurlijk. Dus dan spreek ik over 3,5 jaar geleden. We hebben toen een opzet gemaakt en uiteindelijk heeft ook de familie gezegd van, we willen eigenlijk dat hij gewoon doorbreekt als voetballer. Dat vinden we eigenlijk belangrijker dan dat we nu zo'n verhaal naar buiten gaan brengen.
Ja.
En dat begreep ik ook wel. Dus dat heeft eigenlijk een tijdje stilgelegen, maar ik had toen wel al heel veel mensen gesproken en gebeld. En Luciaro, zo moet je het dus zeggen, dat leerde ik later. Dus die vond dat, die heb ik daar ook nog, eigenlijk alles wat hij deed. Dus als hij naar een opening ging van een fanshop, dan ging ik daar naartoe. Gewoon om erbij te zijn, om sfeer, ook een beetje sfeer te proeven. Ja. Voor als dat verhaal er ooit mocht komen.
Dat hij ook een goed gevoel bij je heeft om zijn verhaal te vertellen.
Ja. Precies. En uiteindelijk denk ik dat het zo wel een beetje gegroeid is. En toen ging het alsnog in een stroomversnelling, want hij ontwikkelde zich erg stormachtig. Ging veel spelen onder advocaat en ging het goed doen. En toen heeft ESPN, of Jan-Joost van Gangel, heeft het in een uitzending gezegd.
Ja.
Dus toen was het ineens bekend en we zaten net voor een deadline van de Feyenoord magazine. Dus toen vroeg de coördinator van, wil jij dat verhaal maken? Het zal misschien geen 9 kunnen worden, maar laten we in ieder geval voor 7,5 of een 8 gaan. Ik wil gewoon vrijmaken nu. Ik heb dan ook mijn agenda helemaal leeggemaakt, met dank aan mijn collega's.
Ja.
Ik zeg, ik wil wel voor die 9 gaan en eigenlijk voor die 10, dat zit ook gewoon een beetje in me. Ik heb er jarenlang eigenlijk soort van in geïnvesteerd. Om dit verhaal netjes te kunnen vertellen.
Quality boven quantity.
Ja, precies. Ja. En dat is dan ook gelukt met medewerking van Luciaro zelf, maar ook van zijn familie. Veel met zijn moeder ook gesproken en heel veel bijzondere informatie mogen krijgen. Ja, en echt een verhaal gemaakt waar ik echt uren en uren en uren aan heb zitten slijpen. En dat vind ik toch wel het leukste eigenlijk, met tekst spelen. En er is uiteindelijk een verhaal uitgekomen, en dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste, wat heel positief heeft uitgepakt voor Luciaro. Want ik denk dat iedereen er wel een beetje bang voor was wat de impact zou zijn als dat bekend zou worden. Maar door dat verhaal daarbij te vertellen, ja, werd dat heel goed ontvangen eigenlijk.
Ja, en absoluut.
Dat hij zich helemaal geen zorgen hoeft te maken over dat hij
ja, complimenten. Ja, dat was een heel fijn, mooi verhaal. Tegen. Dus ik heb dat met heel veel plezier gelezen. En wat je zegt, ze heeft hem totaal niet geschaad. Nee. Iedereen weet gewoon hoe het is. En ik denk dat het alleen maar positief voor hem kan werken. Nu ja. Iedereen weet hoe het zit.
Ja.
Hey, laatste vraag. En dan gaan we echt richting de afronding.
Ja, ik ben toch een beetje lang van stof, denk ik.
Ja, 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 of wij zijn heel lang met onze vragen. Dat kan natuurlijk ook. Of de materie is gewoon heel interessant. Ik denk dat het vooral dat laatste is. Ja. Persoonlijke doelstellingen. Want je hebt natuurlijk heel veel verteld over de club. En over waar jullie mee bezig zijn als club. Heb je zelf nog een stip op de horizon waarvan je zegt... Nou, het zou tof zijn als ik over 2 jaar... puntje heb gedaan, gemaakt, geschreven enzovoort.
Ja, nou, wat best wel lastig is natuurlijk, is dat je... Ik droomde ooit van werken in de Kuip. En,
ja, dat is gelukt.
Ja, dus die droom, dat was eigenlijk mijn grootste droom. Maar
kan je wel stoppen?
Ja, moet je dan stoppen?
Toen was
ik
je ben grootste
27 jaar.
In de Kijk Loop-podcast, nou, ja, ook nou, Fink. Ook ja, af, wat af moet je nu vinken? Nog?
Nee, dus ik ben wel echt blij met deze nieuwe rol waar ik het dus net over had. Ook omdat ik, nou, niet omdat ik het nou zo interessant vind om dicht op die spelers te zitten. Maar wel dat bepalend is voor, of mede bepalend is voor het beeld dat supporters van Feyenoord en van de ploeg hebben.
Ja.
Dus zonder dat wij iets in scène zetten, maar dat je gewoon vastlegt hoe dat is. Nou, we hebben daar nog heel veel plannen voor. Je vroeg net van, zijn er plannen? Nou, er liggen heel veel plannen. We zijn ook al met een aantal plannen bezig. Om ja, dat exclusieve waar jij het over had, Misha, om dat nog meer naar voren te brengen. Ook veel meer nog met video. En wat ik dus de komende jaren hoop te bewerkstelligen, samen met het team, maar mijn rol dan specifiek, is om op 1908 of eigenlijk het exclusieve qua content mogelijk te kunnen maken.
Ja.
Dus dat ik zelf dingen maak, dat vind ik ook nog steeds eigenlijk het leukste. Maar dat ik het ook mogelijk maak dat andere collega's daar aan het werk kunnen gaan. En dat ik de collega's op 1908 ook zo fijn mogelijk maak. Dus dat we ze minst belasten. Want ja, uiteindelijk draait het om zondagmiddag 2:30, zeggen we altijd.
Ja.
Hopelijk ook nog vaak donderdagavonden.
Maar dat, maar dat we daar... een dinsdag of een woensdagavond.
ja, uiteindelijk dat nog helemaal, ja. Ja, dus het is af als we in de Champions League finale staan en dan is het af. Dus dat is dan de stip aan de horizon.
Ja, mooi. Voordat wij de luisteraars gaan bedanken voor het luisteren naar deze podcast, hebben we eigenlijk zaten we te denken, de derde item moeten we eigenlijk op een andere manier invullen deze week. Want normaal gesproken zijn jullie van ons gewend dat we onze patronen op gaan noemen. Nee, zoals je al gemerkt hebt, Mitchell, vorige week hadden wij een bepaalde speler in onze podcast... Dat werd wel gewaardeerd, dus we dachten van misschien moeten we dat hele derde item gewoon volledig wijden aan het opnoemen van de patronen, want het zijn er een partij veel. Dus Misha, the floor is yours.
Nou, daar gaan we. De eer is aan jullie mensen. Ivo Hoornweg, Daan Adriaanse, Sven Buitendijk, Olaf van Honschoten, Martin Jan Post, Danny Jasper, Reinaldo, VD, Laurens Klein, Matthijs VZV, Martijn van L, Elko Mussert, Feyenoord Londen, Daan, Doek van Issen, Isa, Kees Bennaar, Jerry de Groot, Tom, Cor Enema, Daniel Metselaar, Jan Wolf, Thijs, Niels VP, Frank Haasnoot, Jason Maas, Merrill, Mano Verscharen, dit zijn allemaal nieuwe patronen, Jopie.
Een beetje de lengte van het gemiddeld antwoord van mij deze avond.
Maar weet je, deze patronen, die kunnen allemaal nog kans maken op...
Ja, dat exclusieve... Nou ja, exclusief is het niet, want volgens mij geeft Feyenoord er zelf ook één weg. Een 92 shirt met Dessus
op de rug. Ik ben hem voor jullie wezen bedrukken vorige week.
De cirkel is helemaal rond. Nou ja, goed, we hebben inderdaad een shirt. Hij ligt hier bij mij nog steeds te wachten op een winnaar. We hebben vorige week gezegd in die podcast... Als je patron bent en je maakt een mooi filmpje, een mooie post... Nou ja, maak Mitchell trots. Dus Mitchell zit bij deze ook in de uiteindelijke comité... om te besluiten wie het gaat worden, want die heeft er verstand van.
Vind ik een hele goeie.
Dus... Maak een mooi filmpje, plaatje, whatever, waarin je celebrate like Cyril. En hoe je het invult mag je zelf weten. We hebben al een paar mooie inzendingen binnen. Maar ik verwacht van een van al die patronen die je net op hebt genoemd. Of al die andere die al patron zijn.
Op zijn minst even een mooi filmpje.
Ik doe je best. Ik bedoel, dat shirt ligt voor het oprapen bijna, zou ik zeggen.
En dus, hoe kunnen ze dat doen, Jopie?
Nou ja, dat heb ik net verteld, hoe je dit filmpje moet maken.
Ja, nee, maar als waar je, kunnen ze patroon worden?
Ja, want dat kan nog tot donderdag is uiteindelijk, dan gaan we uiteindelijk de winnaar bekendmaken. En dat kan op kangaloo.nl en daar staat het een en ander over hoe je lid van ons kan worden. En dat wordt erg gewaardeerd en daardoor kunnen wij ook steeds beter worden. Jij hebt het net, Mitchell, over de kwaliteit, impuls en kwaliteit boven kwantiteit. We hebben natuurlijk meer podcasts gemaakt dit seizoen. Maar we willen ook steeds meer maken, mooiere dingen maken, kwaliteit leveren, dichter, ook op Feyenoord. Het lijkt net alsof ik het verhaal van Mitchell ga zitten.
Ja, goed hè?
Ook dezelfde lengte, dus hou je vast.
Ja. Je bent aan het solliciteren, of niet?
Nee, helemaal niet. Nee, dus voor al die mensen, wij waarderen dat zeker en wij kunnen alle steun kunnen wij goed gebruiken.
Maar,
punt.
Ik heb nog wel even één dingetje.
Okay.
Want volgens mij heeft Mitchell iets heel moois voor één van onze kompanen, of niet?
Ja, mijn naam is laatst genoemd in een van de podcasts hier. Ja. Werd ik op gewezen.
In een bolletje kapen?
Ja, want iemand wilde, Robin wilde graag social media. Tenminste, hij wilde zijn wat ik was.
Eigenlijk wel, dus, hij beschreef mobieltje. Iets waarop Wesley zei, ja, maar dat bestaat al, dat is Mitchell.
En ook mijn collega's. Maar inderdaad, ik sta best wel vaak bij de training ook, of bij de wedstrijden.
Ja.
En hij wilde graag content creator worden, of mediamannetje.
Ja.
Maar ik wilde hem eigenlijk vragen om een keer mee te lopen, want dat lijkt ons wel leuk, maar ik hoop hem ook.
Robin, als jij dit hoort, jongen, jij
springt uit je stoel.
Springt uit een zetel.
Dat is alles rond. Ja. Nee, Mitchell, ontzettend bedankt voor jouw tijd, jouw uitgebreide tijd, voor al jouw antwoorden en je openheid van hoe het achter de schermen gaat. Een onderdeel waar misschien niet heel veel mensen weten van hebben, kennis van hebben, maar ik reet interessant vind. En ik sluit niet uit dat we nog een keer een tweede sessie gaan doen, want ik heb hier een lijst met nog 20 vragen die ik niet eens heb kunnen bespreken.
Ik ben al lang in mijn antwoorden, maar ik heb nog zoveel meer te vertellen.
Precies, nee, dus dank daarvoor.
En dank voor de uitnodiging.
Ik zeg er wel bij, op het moment dat er dan een keer weer een speler aangekondigd wordt. Denk ook
bijvoorbeeld
eens
Wijnaldum, want de brainstorm is nog niet voorbij.
Ik kan ook eventueel aan het einde van die roltrap staan om met dat shirtje te staan. Als het echt moet. Ik bedoel, ik ben bereid om mee te werken aan de doelen van Feyenoord om uiteindelijk te groeien.
Willem Haanegem, Jopie en Ali Reza. Nou, dan zijn we er denk ik wel.
Dan zijn we. Mensen, bedankt en tot volgende week.